elkaar de discussie gehad over 1% waarvan. Want dat was ook niet geëxpliciteerd in het beleidsakkoord. Dus daar hebben we met elkaar een andere invulling van gegeven. We zijn toen uitgekomen op een bedrag van 1,8 miljoen. Nou, zo hebben we een aantal. Er is ook in de afgelopen jaar wat ontwikkeld. We hebben financiële kentallen met elkaar besproken. Die krijgen nu een weerslag in de financiële verordening. Dus je zou kunnen zeggen, ik voer uw motie nu al uit. Sterker nog, het stuk ligt al bij u. Dus laten we die gewoon bespreken. En daarmee is deze niet meer nodig. Motie 86 van de ChristenUnie. Motie brede welvaart in beeld. Ik laat dat oordeel graag aan de Staten. Hoe hiermee om wilt gaan. Het is een uitvoerbare motie. Dus wij kunnen dat doen. We geven er wel bij aan dat uw Staten ook regelmatig bij ons aangeeft dat u graag wil dat de stukken minder dik worden. Dat u de begroting en de jaarstukken al zo fors vindt. We gaan hier natuurlijk toch weer wat toevoegen. Maar dat is een afweging die u breed moet maken. Want het heeft een, ik zie de kans die er weer uit voortkomt. En daarom oordeel Staten. Het is in ieder geval een uitvoerbare motie.
Ja, meneer Verschiet.
Ja, voorzitter, dat die uitvoerbaar is, dat snappen we. Maar hoeveel ambtelijke capaciteit is de inschatting van het college, gaat dit ver? Want daar maakten wij ons dus enige zorgen over toen we dit zagen. Nou, dat is weer een boel manuren en werk. Is dat ook de inschatting van het college of is het in de marge?
Dus in de marge, dat klinkt heel klein. Maar bij elk statenvoorstel benoemen wat het effect van het voorgestelde beleid is op je brede welvaart. Dat is hetzelfde zeg maar, als het nu bij het kopje duurzaamheid zit of bij het kopje financiën. Betekent toch een recapitulatie van het college. Wat is nu de betekenis daarvan? Hoe draagt dat daarbij? Ja, daar zit natuurlijk. Daar zit werk aan vast. Aan de andere kant mag je ook aannemen dat ook al bedacht is. En dat het onderdeel is geweest van het vormgeven van het beleid. Dus ik denk dat het gaat over uren en niet manjaren. Maar natuurlijk kost het tijd. Maar ik denk dat het overzichtelijk is.
Hetzelfde punt, meneer Wijntjes.
Ja, hetzelfde punt. We kunnen misschien kijken. Je kan zo'n motie aanvaarden. Met de onzekerheid dat je niet precies weet wat het oplevert. Want zo zit het in elkaar. Nou, dan, als je dat nou niet nu weet, kun je wel zeggen. Nou, we doen het even. Maar we gaan wel halverwege het volgend jaar of bij de volgende begroting even kijken. Of de poging die we gaan ondernemen, of die A, effect heeft, rendement oplevert. En niet al te veel bureaucratie. Want dat is ook zeg maar de vraag van Mark Droog geweest. Want dan denk ik, dan is het helemaal goed. Dan zouden wij met deze motie in kunnen stemmen. Als we in ieder geval een evaluatiemoment hebben volgend jaar. Hoe het werkt.
Goed, dat is vooral ook gericht aan de indieners, denk ik. Hè? Meneer De Droog.
Ja, voorzitter. Dan niet alleen een evaluatie op dit punt. Ik zou zelfs willen voorstellen dat we ook ergens komend jaar een keer een goede evaluatie doen van de hele oplegger boven onze statenvoorstellen. Omdat ik nog wel eens de indruk heb dat soms weinig relevant is. Dus misschien goed om daar als staten naar te kijken wat wij daarvoor behoefte hebben. En dat deze evaluatie daarin mee te nemen.
Goed. Ik kijk even naar de ChristenUnie. Of
voorzitter.
Sorry, wie richt het?
GroenLinks?
Ja,
mevrouw Rigoert en ik hebben elkaar net even aangekeken. Wij denken dat het wel goed is om een evaluatie te doen. Alhoewel het woord evaluatie dan weer misschien een beetje bureaucratisch klinkt. Maar wel goed om te kijken naar de opleggers bij statenvoorstellen. Dat is sowieso heel nuttig. En u heeft mijn collega horen zeggen, het gaat er zeker niet om dat we een extra afvinklijstje maken. Maar dat we met elkaar bewust zijn van doelen die wij willen bereiken, soms impliciet al in huidig beleid zitten, maar dat we dat wel willen toetsen aan een wat bredere kader. Dus dat kan, nou wellicht is dat het ene statenvoorstel 1 uur werk en de andere 2 minuten. Maar misschien ook zijn er die dat wat langer vragen en dan moeten we dat er ook insteken. Want anders is het misschien een raar voorstel.
Goed, ik denk voldoende meneer Wijntjes op uw vraag, dit antwoord.
Ja, dat is als bij de evaluatie toch een korte opmerking. Dat we ook natuurlijk, omdat het college zelf in die nota indicatoren schrijft. Van luister, die brede welvaartsindicatoren die zijn van groot belang. Maar we hebben er buitengewoon weinig invloed op. Ja? En als je dat zegt, dan wringt het een beetje als je dat dan ook per collegevoorstel moet gaan vaststellen. Want dan is het antwoord. Het kan dus een heel efficiënt voorstel zijn. Maar je kunt gewoon bij elk voorstel zeggen, nou, het is niet relevant.
Ik stel voor dat we er nu niet verder over discussiëren. Volgens mij hebt u een
vraag. Maar dan ben je zo klaar. Dus het rendement moet er ook bij. Dus ik vind bij de evaluatie moet ik duidelijk zeggen. Ja, hebben we er wat aan? Of hebben we er niks aan?
Meneer Wijntjes, helder. U hebt de vraag zijn door de indieners denk ik beantwoord. Ik stel voor dat de heer Strijk vervolgt.
Op dit punt, motie 86, horen wij dus graag wat het oordeel van de staat uiteindelijk is. En dan gaan we het zo doen, wat het ook mag zijn. Motie goed voorbeeld doet volgen. Motie nummer 90 gaat over CO2. Nou, het inzicht in de eigen CO2-uitstoot, dat past zeer bij de ambities van het college. Om bij te dragen aan het klimaatakkoord en de CO2-reductie. En ik denk dat het goed is dat u ons ook de kans geeft om de impact daarvan op onze organisatie en de capaciteit en het budget wat daarvoor nodig is te verkennen. Dus de motie zoals hiervoor ligt kunnen wij goed uitvoeren als u die aanneemt. Dus positief. De motie Associate Degree voor de maakindustrie en zorg, motie nummer 93. Ondanks dat we het nog gaan hebben over de Human Capital Agenda in dit eerste kwartaal van volgend jaar, kan ik u wel zeggen dat een leven lang ontwikkelen daar absoluut onderdeel van is. Meer denk ik dan hoe ik vanuit mijn middelbare school kwam en dacht dat je daarna klaar was met leren, is toch wel de realisatie dat dat een iets is wat gedurende je hele leven blijft. Dus daar gaan we iets over zeggen en daar passen dit soort voorstellen goed in. Dus ik kan deze goed omarmen en meenemen in de uitwerking van dat beleid. Motie 98 van de PVV, schrap de verhoging van de opcenten. In tegenstelling tot de VVD die in ieder geval nog dekking gaf, geeft u gewoon een opdracht zonder dekking. Maar er zijn dezelfde argumenten waarom het college er niet voor kiest. Maar ik vind het wel lastig ook trouwens dat er gewoon geen dekking bij zit. Motie 99 gaat over de vitale economie. Wij denken dat dit in beeld brengen, de inventarisatie van producten en productie die vitaal zijn voor het functioneren van ons land. En dat dat niet een rol is van de provincie. Maar in eerste instantie vanuit de ministeries dient te worden opgeleid. Daar waar het van strategisch belang is voor Nederland. Als de provincies daar rol in krijgen, zullen we daar natuurlijk altijd in mee gaan werken. Maar daar wordt dat geleid. En wij zien absoluut kansen voor ondernemers om zelf vanuit een eigen onderneming hierover na te denken. En kijken wat betekent dit voor ons? Wat kunnen wij daarin doen? En zoals wij altijd ondernemers willen helpen, ook die. Maar het initiatief gaan we niet nemen.
Er is een interruptie van mevrouw Groen.
Excuseer. Ja, nee, die was nog op de motie. Ik heb begrepen dat mevrouw Boelhouwer het in haar tweede termijn meeneemt.
Ja, dank u wel, mevrouw Groen. Meneer Strijk, vervolgens.
Voorzitter, nog even terug op mijn motie, Yvonne, zojuist. Ja, de gedeputeerde vindt het jammer dat er geen dekking bij zit. Maar ik denk niet dat het college nou de eerste kan zeggen die daar bezwaar tegen maakt. We hebben een tekort van 14 miljoen die nog in de kadernota moet worden opgeheven. Dus me dunkt dat dat er makkelijk in past om die dekking zelf te zoeken.
Nou, de opgave die het college zichzelf eigenlijk via u aan ons laat geven gaat over het jaar 2022. Want het jaar 2021 heeft een sluitende begroting en uw motie schiet een gat in 2021. En wat ik was niet met de VVD eens, net in mijn advies, maar wat ik wel mooi vond van het voorstel van de VVD is dat daar dekking bij zit. Dat vind ik verre politiek. Dan zeg je, ja, dit willen we niet en dan doen we dit. Ja, u zegt gewoon, we doen het niet, maar u geeft geen alternatief. Dat gaf ik er toch even bij aan. Ik vind de motie minder mooi dan een amendement, maar beide ontraden we.
Ja, ik leg hem gewoon even naast uw eigen gat, als ik het zo.
Ja, voor 2022 hebben we een zoekopdracht.
Ja,
dat klopt. Motie 107, de coördinatie aanpak winkelleegstand. Dit is. Ook hier zijn we bezig met goed over na te denken. Wij kunnen ons voorstellen dat er voorstellen komen waar de COVID-reserve voor gebruikt wordt. Dus dit is een motie die heel tijdig, zeg maar, ons richting meegeeft. Hoe we in die uitwerking zo'n voorstel kunnen maken. Dus dit helpt ons. Dus motie met duidelijke kaders. Dus, en ik denk ook dat we het kunnen uitvoeren. Dus die kan ik omarmen. En motie nummer 108 van de SGP over niet bouwen zonder dekking. Hier heb je altijd dat je iets leest dat je denkt, maar er zit een zorg onder die ik direct pak. Want uw zorg, meneer Van der Dikkenberg, is ook natuurlijk, zo verwoordde u hem net ook, hoe gaat het nou na 2024? Want deze begroting loopt tot 2024, maar hoe gaat het nou in de jaren daarna? Ik denk dat we net naar aanleiding van het amendement nummer 40 van de VVD hebben afgesproken dat daar het college met voorstellen in uw richting komt. Dus daarmee heb ik dat hoop ik dat af te vangen. Dan kunnen we daar volgend jaar goed die discussie over voeren met elkaar. En dat u nu uitspreekt, dat is al zo. Wij doen geen voorstellen voor investeringen die niet gedekt zijn in gewoon het meerjarenbeeld wat voor u ligt. Maar het punt is ook natuurlijk, maar wat dan voor al die plannen die er aankomen? Ja, die zitten nog niet in deze meerjarenbegroting. Maar ja, die hebben dus ook nog niet geleid tot een concreet voorstel. Nou, ik denk dat de opdracht die het amendement 40 staat van de VVD, die gaat daar invulling aan geven. Op zichzelf is deze motie dan, ja, dit is bestaand beleid. Wij doen geen voorstel wat niet gedekt is. Dus daarmee is die eigenlijk overbodig. Het is bestaand beleid. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Strijk. Als er geen andere vragen nu voor dit moment aan de heer Strijk zijn, krijgt vanzelfsprekend nog een tweede termijn, dan zou ik willen voorstellen dat we even de komst van mevrouw Bruinslot afwachten. Meneer Strijk, dank u wel. Dames en heren, we gaan door. We heten mevrouw Bruinslot van harte welkom in onze vergadering en zij heeft ook het woord.
Voorzitter, dank. Ik wil de Staten bedanken voor de diverse vragen. Ik zal eerst ingaan op de algemeen gestelde vragen en dan over landbouw, voedselagenda, stikstof, natuur, sterke Utrechts bestuur en sport. En dan afsluiten met faunabeheer waar ook diverse moties zijn ingediend. En daarna de overige moties. Voorzitter, om met landbouw te beginnen. De heer Boswijk vraagt welke specifieke maatregelen gedeputeerde staten neemt om criminaliteit bij FAPS te voorkomen. En op welke wijze ook eigenaren van FAPS worden vrijkomende agrarische bebouwing worden benaderd om deze criminaliteit ook te voorkomen. En laat ik beginnen met te zeggen dat het van belang is dat iedere overheid zijn bijdrage levert. En de gemeente is als eerste aan zet. En bij gemeente is ook het loket voor erfeigenaren. De gemeenten beoordelen deze initiatieven en zien ook toe op de naleving van de regels uit het bestemmingsplan. De knoppen waar wij aan als provincie aan kunnen draaien zijn beperkter, maar we pakken dat wel op. En de provincie ontwikkelt instrumenten zoals drempels van vrijkomende agrarische bebouwing weg te nemen, om te slopen en te herbestemmen. En dat zijn bijvoorbeeld de fiscale maatregelen op een rij te zetten, de FAP-wijze, de FAP-data op kaart, de ruimte voor ruimteregeling en ook de inzet van plattelandscoaches. Als het gaat om het benaderen van de eigenaren, dat doen wij niet zelf. En dat is ook iets wat natuurlijk bij de commissaris ligt als het gaat om ondermijning. Dit ligt op het bord van onder andere het regionale informatie- en expertisecentrum of via het meldpunt misdaad anoniem. Ook vroeg de heer Boswijk op welk niveau de kringloop gesloten dient te zijn als het gaat om kringlooplandbouw. En in de landbouwvisie die we hebben vastgesteld zeggen we dat we streven naar het laagst mogelijke schaalniveau. En dat kan zijn bedrijfsniveau, het kan regionaal of ook bijvoorbeeld provinciaal niveau zijn. Eigenlijk kan je zeggen dat hoe groter het gebied waarbinnen circulariteit wordt nagestreefd, hoe makkelijker het wordt, maar vaak hoe minder duurzaam het is. Maar we streven natuurlijk met de agenda van 2050 dat we dat op een circulaire economisch rendabele manier gaan doen. En misschien moet ik zeggen voor de VVD een economisch rendabele en circulaire manier van doen. Maar goed, dat laat ik maar bij de VVD. Voorzitter, de heer Boswijk vraagt ook naar de gedwongen opkoop bij stikstof. En ik wil echt heel nadrukkelijk hier benadrukken dat de motie van CDA en de SGP die is ingediend, die staat gewoon. Er vindt voor stikstof geen gedwongen opkoop van boerenbedrijven plaats. En dat kan alleen vrijwillig. Voorzitter, de heer Derks vraagt ook hoe het zit met het onderzoek van de UvA in het kader van stikstof. Nou, er is daar een brede interesse voor. Wat wil? Ze hebben alle verschillende onderzoeken die er nu komende tijd misschien gaan lopen en die ook kunnen gebeuren. Die worden bekeken in een bredere setting, in een expertgroep waar de UvA ook zelf in zit. En ze kijken of het onderzoek daar een plek in kan krijgen. Ik begrijp dat ze daarbij ook nog naar verschillende andere onderzoeken krijgen. Wij geven in ieder geval vanuit ons als provincie aan van ja, wij zouden het heel fijn vinden als dit onderzoek wordt gedaan. Want de staten sturen hier ook op. In ieder geval de heer Derks heeft daar met een aantal anderen daar positief op gereageerd. Maar daar hebben we ook collega provincies voor nodig. We hopen, het gaat niet zo heel snel, maar ik hoop dat eind van het jaar gewoon duidelijk is welke onderzoeken nu worden opgepakt. Het effect op de bossages op stikstof, die is inderdaad bekend vanuit de proeftuin Natura 2000 Overijssel. Er zijn echter nog geen mogelijkheden bekend om dit effect ook feitelijk te verwaarden. En dat is eigenlijk ook het punt wat de heer Derksen eerder inbracht als salderingsruimte. En dat vraagt daarom ook om een andere invalshoek dan inzet als maatregel. En we onderzoeken nu die invalshoek met de mensen die bezig zijn met kleine landschapselementen en het nieuwe houtopstandenbeleid. Voorzitter, mevrouw Boelhouwer vraagt ook wat de rol van de voedselagenda is in de duurzame landbouw met natuur. En de voedselagenda zal stimuleren van de korte keten een van de speerpunten zijn. Meer korte keten is simpel gezegd goed voor het milieu en indirect ook goed voor de natuur. Een agrarisch product met een soort natuurlabel kan ook makkelijker via de natuurlabel worden, via de korte keten afgezet worden. Dus indirect kan versterking van de korte keten ook bijdragen aan duurzame landbouw met natuur. En mevrouw Ricourt verwees daarbij ook naar het advies van de Rijksadviseur van de Leefomgeving over de New Deal. En de Rijksadviseur die stelt dat we toe moeten, en ik citeer, naar een landschapsinclusieve landbouw waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk toegankelijk biodivers landschap en waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn. En ook adviseert hij om toekomstbestendig verdienmodellen te helpen ontwikkelen voor de landschapsinclusieve landbouw. En dat zijn eigenlijk ook, en mevrouw Ricourt herkent ze, ook doelstellingen uit onze landbouwvisie. En we zullen in het kader van de voedselagenda deze adviezen die de voorgestelde New Deal doet ook bestuderen en kijken waar ze matchen met de voedselagenda. De nadruk in de adviezen van de Rijksadviseur op een goed verdienmodel voor de boeren sluiten ook aan bij onze doelen. Ik zeg daarbij wel is dat ik ook heel graag wil dat binnenkort die voedselagenda gewoon hier in de Staten ligt. Dus ik zeg wel tegen mevrouw Ricourt, we gaan de overeenkomsten bekijken en daar waar het elkaar kan versterken. Als het hele grootste dingen zijn die weer een vertraging verder van de voedselagenda opleveren, dan zeg ik wel tegen mevrouw Ricourt, dan kies ik er wel voor om gewoon sneller deze agenda wel hier te hebben. Dus die kanttekening wilde ik nog wel aangeven. Maar we zien in ieder geval bij eerste bestudering nu wel dat er raakvlakken zijn. Voorzitter. De heer De Droog vraagt of gedeputeerde staten alle creatieve middelen inzetten om te voorkomen dat natuurrealisatie geen vertraging oploopt. En we zullen ons ook inspannen om de natuuropgave tijdig te realiseren. En zoals ik al eerder aangaf, is dat in coronatijd ook wat lastiger. En we zijn natuurlijk bij de natuuropgave ook afhankelijk van een vrijwillig instrumentarium. Dus ook afhankelijk van de bereidheid van de natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren om die opgave te realiseren. Ja, en door corona kunnen wij minder makkelijk aan de keukentafel. We proberen dat digitaal te doen, om die gesprekken te doen. De praktijk leert wel, hoor ik uit de praktijk, dat het voor de keukentafelgesprekken ook wel van belang is om elkaar toch fysiek te ontmoeten. Dus soms gebeurt dat nu op alternatieve locaties zoals kapschuren of het wandelen over kavels. Met z'n tweeën. Kavels. En mevrouw Ricourt vraagt of ik met een financieel voorstel bij de kadernota kan komen voor de realisatie van de bossenstrategie. En bij het opstellen van de bossenstrategie zal zeker een financieel plaatje worden gemaakt. De vraag is alleen of dit totale beeld al duidelijk is voor de kadernota. De verwachting is dat de bosstrategie net iets later is dan de kadernota. Maar we zullen zeker dat financiële overzicht en inzicht bieden. En dan is het daarna natuurlijk aan de staten of zij bereidwillig zijn om ook dat geld ter beschikking te stellen. Voorzitter, Sterk Utrechts Bestuur. De heer De Droog vraagt op welke wijze het programma Sterk Utrechts Bestuur kan bijdragen aan het verbeteren van de spreiding van kennis. En het Sterk Utrechts Bestuur, zoals dat nu in concept wordt gemaakt, kent een vijftal projecten. En een van die projecten betreft ook het versterken van de kennispositie van overheden. De provincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd om als kennisintermediair voor de kerntaken van de provincie op te treden richting de gemeente en waterschappen. En dat is ook in lijn met de verschillende onderzoeken waarin beschreven wordt dat de kenniscentra op rijksniveau niet zijn meegedecentraliseerd met de decentralisatie van bepaalde taken en opgaven. En dan gaat het eigenlijk om het beschikbaar stellen van de vele kennis die we al hebben en data en informatie. En die zie je bij de staat van Utrecht onder andere binnen de inhoudelijke domeinen, maar ook binnen het GIS, het geografisch informatiesysteem.
Voorzitter, korte vraag. Maakt standaardisatie daar ook een deel van uit?
Ik denk dat ontsluiten één is. En de vraag is even wat de heer De Droog verstaat onder standaardisatie. Bedoelt hij dan open source, gelijkvormigheid? Voor de staat van de Utrecht geldt in ieder geval dat er vaste principes zijn over hoe die staat is opgebouwd. En dat dat ook elke keer op dezelfde manier gebeurt, zodat vergelijkbare gegevens worden opgeleverd. Dus de vraag is even wat de heer De Droog bedoelt.
Nee, ik weet genoeg om daar later verder op door te pakken. Dank u.
Dank voorzitter. Dan zullen we dat bij het programma Sterk Utrechts Bestuur verder het gesprek met elkaar vervolgen. Dan sport. Mevrouw Lejeune wijst terecht op het belang van sport ook nu op dit moment in de samenleving. En die vraagt je op welke wijze kan het Provinciaal Sportakkoord sportverenigingen eigenlijk helpen in deze moeilijke tijd die zij doormaken. Net zoals cultuur en andere sectoren. Het beleidskader is nog in de maak. Dus het Provinciaal Sportakkoord is hier nog niet als instrument. Wel zie je dat op dit moment landelijk sportverenigingen ook op diverse landelijke regelingen een beroep kunnen doen. Dan gaat het onder meer om de TASO, de tegemoetkoming amateur sportorganisaties, de TVS, de tegemoetkoming via de sportaccommodaties COVID-19. En verder zijn de Vereniging Sport en Gemeente, want we hebben even navraag gedaan, de Vereniging Sport en Gemeente, NOC, NSF en het ministerie van VWS zijn op dit moment ook in gesprek over mogelijke aanvullende maatregelen om financiële schade voor sportverenigingen te compenseren voor de maanden september tot en met december. Dus daar waar wij op dit moment niet een aanknopingspunt hebben, wil dus wel zeggen dat er landelijk daar ook echt werk van wordt gemaakt. En ook tussen de Vereniging Sport en Gemeente, VWS en NOC-NSF op dit moment het gesprek plaatsvindt. En dat lijkt mij ook goed. En verder doen gemeenten zelf ook het nodige met het kwijtschelden van de OZB en het verlagen van de huren en dergelijke. Dus dat is ook een goede inzet van gemeenten die het natuurlijk ook lastig hebben op dit moment. Voorzitter, dan kom ik bij het antwoorden op het gebied van faunabeheer. En voordat ik aan een aantal vragen en de moties toekom, vind ik het wel van belang om toch even iets van een algemene inleiding te doen, voorzitter. Want ik merk dat dit onderwerp ook sterke emoties oproept. En ik heb vandaag ook verschillende partijen heel helder gehoord waarom zij met sommige punten in het faunabeheerplan gewoon moeite hebben. Ik hoor uw betoog en ook uw standpunten doorklinken in de moties die u heeft ingediend. En eigenlijk, voorzitter, staan we hier natuurlijk ook voor een ingewikkeld dilemma. Als bevoegd gezag, als provincie, moeten we een belangenafweging maken, een moeilijke belangenafweging maken tussen enerzijds de beperking van schade aan natuur en gewassen. En anderzijds hebben we ook onze wettelijke verantwoordelijkheid voor een goede staat van instandhouding van beschermde diersoorten. En voor dit college staat in de uiteindelijke afweging voor faunabeheer altijd voorop dat de bescherming en in behoud van diersoorten niet in gevaar mag komen. En ook het zwaarwegend belang van het gebruik van alternatieve en preventieve methoden. En bij die voortdurende continue zoektocht naar goede balans vertrouw ik ook op het zwaarwegend advies van de faunabeheereenheid. En dus ook op organisaties zoals de Utrechtse Landschap, Staatsbosbeheer, de Dierenbescherming het Utrechts particulier grondbezit en ook LTO die daar zitting in hebben. En een aantal van die organisaties zoals het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer en de Dierenbescherming hebben nu ook zitting, omdat u als staten, de staten, ook hebben gevraagd van ja, we willen een zorgvuldige weging van de verschillende belangen garanderen en ook een maatschappelijke afspiegeling en transparantie. En ze hebben eigenlijk, behalve op de verwilderde katten na, het faunabeheerplan unaniem goedgekeurd. En wij hebben daar in onze balans ook, en dat hebben de staten gedaan, uitgewerkt in de provinciale beleidsregels. En deze afweging is 3 jaar geleden gemaakt met de invoering van de wet natuurbescherming. En daar is ook aan getoetst. En het is ook belangrijk dat allereerst bij het faunabeheer gebruik wordt gemaakt van alternatieve, van preventieve methoden. En daarom heb ik ook eerder tijdens het debat in de Statencommissie een pilot toegezegd met verwilderde katten en de TNRC-methode naast het ondersteunende afschot. Voorzitter, de heer De Droog en mevrouw De Haan vragen in dit kader, ja, hoe kunnen we daar nou over de bredere maatschappelijke en ook politieke dialoog met elkaar voeren? En mijn idee daarbij zou zijn, is dat we de maatschappelijke dialoog, en ik maak even onderscheid tussen maatschappelijke en politieke dialoog, de maatschappelijke dialoog zouden we ook in overleg met de faunabeheereenheid op het mini-symposium faunabeheer volgend jaar kunnen voeren met elkaar. Dus ook in brede zin met de verschillende maatschappelijke organisaties, met de staten. Een aantal vraagstukken waar we hier eigenlijk ook dat, op dat hogere niveau, wat de heer De Droog zegt, met elkaar van gedachten wisselen om dat daar te doen. Als het gaat om de politieke dialoog van hoe kunnen we werk maken, wat ook in het coalitieakkoord staat, van preventieve methoden en ook van alternatieven, heb ik een statenbrief in het voorjaar toegezegd, waar ik juist nader wil ingaan op die methode, preventieve methode en alternatieven. En dan ligt er ook een voortgangsrapportage natuur, waarin ook wordt ingegaan op het faunabeheer van de afgelopen 3 jaar en de werking van de beleidsregels. En dat maakt dat we dat diepere debat en die bredere politieke discussie ook met elkaar kunnen voeren om richting te geven. Voorzitter, en dan kom ik bij de moties. En allereerst, en ik doe ze niet allemaal op volgorde, maar ik zal het nummer wel noemen, omdat de ene motie ook een relatie heeft met de andere motie. Dat komt ook omdat voor een aantal moties op dit moment ook rechtszaken lopen en bezwaarschriftprocedures. Maar allereerst wil ik beginnen met motie 105 van de PvdA over het stoppen van het ondersteunend afschot van verwilderde katten. In de Statencommissie is uitgebreid dit dilemma besproken. En de emoties die daarover zijn, zijn ook gewoon echt invoelbaar. Als bevoegd gezag moeten wij een moeilijke belangenafweging maken tussen de schade aan natuur en gewassen en gewoon dierenwelzijn. En gedeputeerde staten hebben in hun besluitvorming ook het zwaarwegende advies van de faunabeheereenheid gevolgd. Waarbij, en dat moet ik wel opmerken, de dierenbescherming op dit punt wel heeft aangegeven dat ze dit niet konden ondersteunen. En dat hebben we gedaan vanwege de schade aan natuur en weidevogels en daarom wel ondersteunend afschot toe te staan. Ik realiseer me tegelijkertijd ook dat,
voorzitter,
we natuurlijk aan de slag moeten gaan met preventie.
Mevrouw Keller.
Ik heb een vraag aan gedeputeerde. U zei net dat het faunabeheerplan, dat door alle partijen die in die faunabeheereenheid zit, dat dat is goedgekeurd. En ik hoor nu dat dierenbescherming niet achter het kattenafschot staat. Hoe zit dat dan?
Nee, voorzitter, ze hebben, daarom voeg ik dat ook toe. Het is unaniem met uitzondering van het voorstel van de verwilderde katten. Dus dat is goed dat mevrouw Keller daar nog even verduidelijking op vraagt. Maar daarom benoemde ik het hier nog even expliciet. Omdat ik dacht dat had ik zo net ook moeten benoemen om volledig te zijn. Voorzitter, dat is waarom ik heb in ieder geval de toezegging heb gedaan, ook in de Statencommissie, vanwege dat dilemma, het belang om ook meer preventief aan het werk te gaan, om een pilot te gaan doen in samenwerking met de Stichting Zwerfkatten, met TNRC naast het ondersteunende afschot. Als ik kijk naar deze motie, wordt gezegd, ja, we moeten het opschorten, het ondersteunende afschot, de komende jaren provinciebreed een pilot doen. Dat zou gezien het zwaarwegende advies van de faunabeheereenheid niet mijn voorkeur hebben. Gezien het politieke debat is het wel aan de staten om hierin gewoon richting met elkaar te kiezen. Voorzitter, dan motie 87, het checken van de chip van katten. Deze motie is alleen van toepassing als de andere motie 105 natuurlijk verworpen wordt. In de huidige vorm ontraad ik de motie. In gewijzigde vorm, maar dat is een voorstel, kan ik de motie ondersteunen als dit in het kader gebeurt van de pilot die in samenwerking met Dierenlot en Stichting Zwerfkatten ook gaat gebeuren. Want hoewel in het faunabeheerplan de inzet van vangkooien aan de orde is, is er nog niet mee gewerkt. En de pilot biedt ook de gelegenheid dit op een zorgvuldige wijze in te voeren en te zien hoe dit werkt. Dit vraagt wel aanpassing van het dictum van de motie. We hebben, als we die pilot, en dat is dus niet provinciebreed wat ik heb toegezegd, maar smaller, in de provincie, als we die gaan uitvoeren, kost dat ongeveer 1 ton. Dus ik zal nog wel, maar die bereidheid heb ik, gaan kijken om die dekking te zoeken. Maar deze motie 587 in huidige vorm voor het checken van de chip van katten, die ontraad ik. Als die wijzigt zoals ik heb aangegeven, dan kunnen we meenemen in, kunnen we ervoor zorgen dat die op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd in de pilot. Voorzitter?
Mevrouw Kella.
Ik heb het nog niet helemaal duidelijk. Misschien heb ik niet goed geluisterd, maar u zegt, of gedeputeerde zegt, de pilot is niet provinciebreed. Maar is dan het chippen, het controleren van de chip van de katten wel provinciebreed?
Nee, wat ik wilde aangeven, wat u vraagt, het controleren van de chip van de katten, dat zou ik willen meenemen in die niet-provinciebrede pilot. Omdat dat ook in overleg met Stichting Zwerfkatten, die hier gewoon echt heel veel verstand van heeft, die ook een belangrijke rol kan voeren om dit uit te voeren, om dat te doen. Alleen in de motie die u aangeeft, in ieder geval die de Staten aangeeft, voorzitter, is het wel voor de hele provincie. En dat vind ik gewoon in één keer gewoon een te grote stap. Ik heb liever dat we het in een iets kleiner kader gaan uitvoeren samen met Stichting Zwerfkatten om zo ervaringen op te doen. En ook met elkaar te leren en om dan te kijken hoe we het verder kunnen uitrollen nadat we het natuurlijk goed geëvalueerd hebben.
Mevrouw van Elter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch even aanhaken op wat er net al gevraagd is. In dat pilotgebied worden katten dus gevangen, gesteriliseerd en vervolgens ergens anders teruggeplaatst. Dat betekent dat er geen katten gedood worden in het pilotgebied, neem ik aan. Onze motie vraagt juist om katten die doodgeschoten worden, om daarbij op chip te gaan controleren en dat dus ook door te geven. Dus ik zie eigenlijk niet hoe dat in dat pilotgebied dan moet passen.
Voorzitter, daaruit trek ik de conclusie dat eigenlijk mevrouw van Elteren zegt, ja, dan zie ik geen reden om de motie aan te passen. Toch? Ja.
Nou ja, ik probeer inderdaad. Ik vraag eigenlijk hoe u dat voor u ziet. Om in dat gebied die pilot toe te gaan passen, of dat chip controle toe te gaan passen. Terwijl de motie juist bedoeld is om ook bij katten die geschoten worden, om die te controleren op chip, zodat wij ook daadwerkelijk weten dat er dus geen huiskatten geschoten worden en hoe dat nou precies zit. En zodat katteneigenaren ook weten wat is er misschien met mijn kat gebeurd.
Ja, wat ik bedoel aangeven is dat voor inzetten van deze methode allereerst ook ervaring moet worden opgedaan met het werken met vangkooien. En dat is op dit moment gewoon nog niet het geval in de provincie. En die pilot kan wel de mogelijkheid bieden om met het ervaring op te doen met het werken met vangnetten, om het zo maar te zeggen. En die chippen kunnen dan ook in die vangkooien, kunnen dan ook gewoon uitgelezen worden. En dan kan men ook werken aan het feit, hoe kan men op een goede manier die kat een nieuwe huisbaas geven. En dat is dus anders inderdaad dan wat mevrouw van Elteren zegt, dat je inderdaad in het jaaggebied, want daar waar je een pijlijk doet, ga je natuurlijk niet jagen, want dat zou ondersteunend afschot doen, want dat zou inderdaad niet de bedoeling moeten zijn van de pilot, want dan creëer je een gebied waarbij dat niet het geval is.
Op hetzelfde punt, meneer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter, ik hoor net van de gedeputeerde dat het ongeveer een ton kost om die chips uit te gaan lezen en zo. Dan gaan we natuurlijk niet ergens uit een potje halen, dat hebben we niet zomaar ergens liggen. Daar moet ook weer ruimte voor gemaakt worden. Is het dan een idee om een provinciale kattenbelasting in het leven te roepen? Kunt u dat meenemen, dat onderzoek?
Ja, voorzitter, dat is niet onze bevoegdheid. Wij hebben geen belastinggebied voor katten. En kijk, ik hecht er wel aan om te zeggen dat ik het echt op een hele zorgvuldige wijze deze pilot wil vormgeven. Met ook goede monitoring, evaluatie, ook een goed afgebakend gebied in de provincie waar we het gaan doen. Dus ik zal ook daarvoor als voor de financiering kijken binnen bijvoorbeeld biodiversiteit of wij nog zoveel ruimte hebben om dat te kunnen doen. Als dat niet zo is, dan zal ik in de kadernota terug moeten komen bij de Staten om met voorstel te komen. Dus dat wil ik echt op een zorgvuldige manier doen. En anders kom ik met een voorstel in de kadernota. Voorzitter, dan de motie over lichtbakbejaging van vossen. Zoals ik al aangaf, op dit moment lopen er meerdere bezwaarprocedures. Dat is motie 88.
Oh. Sorry, ja, mevrouw Lejeune.
Ja, dankjewel. Ik zit al een tijdje met mijn hand in de lucht om op het vorige antwoord te reageren. Want ik probeer heel goed te luisteren, maar ik begrijp oprecht niet het antwoord dat het antwoord is op deze motie. Want deze motie zegt dat wanneer een kat is doodgeschoten of in een kooi is gevangen, dat er dan een verplichte chipcontrole moet plaatsvinden. En dat heeft ermee te maken dat wij, als wij dat teruggekoppeld krijgen, inzicht krijgen, en u zelf ook, en faunabeheer en iedereen, in hoeveel katten worden er nou doodgeschoten? Want misschien hebben we het wel over 3 katten per jaar, misschien hebben we het wel over 3000 katten per jaar. Dus daarom vraagt deze motie gewoon van kijken of ze een chip hebben. En meer niet. En wat ik u hoor zeggen is een heel ander antwoord op die, dan het antwoord op deze vraag.
Ja, voorzitter, dat heeft ermee te maken dat daarvoor ook de inzet van vangkooien gebruikt moet worden. Dat is nog nieuw.
Nee, dat hoeft dus niet, want er staat dus dat als de katten die of gedood worden of in een kooi gevangen worden, in beide gevallen moet een chipcontrole verplicht gesteld worden. Dus als er niet 1 kat in een vangkooi wordt gevangen, maar wel een aantal katten worden doodgeschoten, dan is degene die kat doodschiet verplicht om te kijken of die kat een chip heeft, punt.
Goed. Mevrouw Bruinslot, uw antwoord erop en dan vervolgt u, denk ik. Ja,
ja, voorzitter. Dat betekent dus dat je inderdaad een brede verspreiding, denk ik, van chiplezenapparatuur ook in de provincie moet gaan doen. En ook moet kijken hoe je daar op een goede manier met degene die ook het ondersteuningsafschot van katten dat oppakt, om het zo maar te zeggen. Dat betekent ook dat dat ook wel weer een extra financiële investeringen met zich meebrengt. Ik ontraad toch daarom die motie op dit moment.
Mevrouw Lejeune.
Ja. Voorzitter, ik,
87.
Ik denk toch echt dat dat niet zo is. Want als je namelijk een kat doodrijdt of een dode kat vindt, dan kun je de dierenbescherming bellen of ermee naar het asiel gaan. Daar hebben ze zo'n chipapparaatje. Iedere dierenarts heeft zo'n chipapparaatje. En die haalt hem zo even over de schouders en die kan het in 1 en 2 tellen zien. Dus ik betwijfel of dat nou echt voor hoge kosten gaat komen of wel komen te staan.
Voorzitter, wat ik wel kan doen, maar dat is denk ik, want ik zit echt met die kosten ook even, want de pilot gaat ook al aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Ik kan natuurlijk ook wel nog een nadere uitvraag doen wat de totale kosten zijn. Wat het ook precies betekent naar de dierenarts toe en dergelijke, wat voor extra inspanning dat levert. Alleen daar zal ik wel eerst even tijd voor nodig moeten hebben om dat gewoon uit te zoeken en netjes op te lijnen. Maar goed, dan zou die motie voor nu in ieder geval even aangehouden moeten worden. Dan heb ik de bereidheid om dat te doen. Maar op dit moment heb ik dat overzicht gewoon niet.
Mevrouw van Elteren.
Ja, nog even daarop aanhaken dan. Ik begrijp dat we in het kader van die pilot toch binnenkort aan tafel gaan met onder andere de faunabeheereenheid en de Stichting Zwerfkatten. Is het niet een idee om die uitvoering van deze motie dan mee te nemen in dat gesprek? Want ik kan me voorstellen dat er al dierenambulances door de hele provincie rijden, die inderdaad ook die chipcontrole kunnen doen. En even een open deur intrappen. Een dode kat gaat echt nergens heen. Dus zo'n jager zou zo'n kat inderdaad ook kunnen bewaren en dan kunnen overdragen op een bepaald moment aan een stichting zwerfkatten of een dierenambulance of wie dan ook. Die kunnen ervoor zorgen dat die chip gecontroleerd wordt. En dat die kat desnoods even de foto wordt gezet, zodat mensen kunnen zeggen van nou, dat is mijn kat of dat is hem niet, bij wijze van. En dat het allemaal netjes geregeld wordt. Dus ik denk dat het misschien niet zo hoog die kosten. Het is niet zo dat iedere jager per se een chiplezer bij zich moet gaan dragen. Dus ik denk dat daar best wat in te bemiddelen is. Ik zou eigenlijk willen vragen, neem het mee als we toch inderdaad aan tafel gaan zitten met die faunabeheereenheid en met zo'n stichting Zwerfkatten. Van nou, hoe kunnen we dit nou handig aanpakken?
Goed. Ik stel wel voor dat we nu dit onderwerp afsluiten, want anders blijven we er erg lang over doorpraten. Ja?
Ja, voorzitter. Ik kan een toezegging geven dat ik het wil meenemen in het gesprek en daarop terugkom. Alleen dan is de vraag of de motie voor nu even wordt aangehouden. Want dan heb ik ook een beeld van wat de financiële omvang is om dat te doen. En voor de pilot die ik eerder heb toegezegd, ben ik ongeveer rond een 100.000 euro kwijt. Daar heb ik de bereidwilligheid. En volgens mij moet ik dat nog in ieder geval wel kunnen vinden. Maar hier heb ik op dit moment echt nog geen beeld van over welke bijdrage en financiële zaken dat ze nog verder met zich meebrengen. Dus dat, dat wil ik in ieder geval wel toezeggen. Maar dat vraagt even op dit moment om de motie aan te houden. En dan kom ik terug met een nadere toelichting. Als ik ook het gesprek is gevoerd met de Stichting Zwerfkatten en de Faunabeheerheid op dit punt. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Voorzitter, dan motie 88. De lichtbakbejaging van vossen. Zoals ik al aangaf, lopen er meerdere bezwaarschriftprocedures ook op dit punt. En daarom ontraad ik op dit moment de motie. Voor de knobbelzwanen, de motie die daarop is ingediend, loopt er op dit moment een voorlopige voorziening bij de rechtbank. En vanwege de juridische procedure ontraad ik op dit moment de motie. Voorzitter.
Even mevrouw Keller.
Er lopen procedures, dat klopt. De Partij voor Dieren heeft eerst een tijdje geleden artikel 47 vraag gesteld. En wij hebben gevraagd van, wilt u de vergunning intrekken? En toen is er nee gezegd. En daarom hebben we nu deze motie ingediend. En ik begrijp niet zo heel erg goed, zolang er nu procedures zijn aangespannen, dat u nu zegt, dan ontraad ik de motie. Dan kunt u toch beter zeggen, ik ontraad de motie, want ik wil het niet. En niet ophangen aan de procedures die zijn aangespannen.
Ja, voorzitter, er loopt gewoon een rechtszaak op dit moment. En dan is het goed gebruik om niet, in ieder geval bestuurlijk gezien, om niet tijdens een lopende rechtszaak ook uitspraken daarover te doen. Daarom ontraad ik hem. En dat is ook de reden daarvan. En inderdaad, in antwoord op uw vraag heb ik ook aangegeven dat ik hem op basis van de argumenten die ik ook op de artikel 47 vraag heb aangegeven, de motie niet, of in ieder geval de ontheffing, op dit moment niet intrek. Voorzitter, dan de motie 103. Dat gaat over de landelijke oproep over het beschermen van het haas en konijn. Dat heeft te maken met het feit dat de minister de haas en de konijn op de rode lijst heeft gezet. Dat is landelijk beleid. Daar hebben wij als provincie geen invloed op. En de minister heeft bij dat besluit ook gezegd dat de staat van instandhouding van de beide soorten niet in het geding is. En daarom geeft ze ook geen opdracht om te stoppen met de jacht. Formeel gaan we hier niet over. Als de staten met in meerderheid zeggen dat dit een punt is wat we aan moeten kaarten bij LNV, dan zullen we het standpunt van de staten overbrengen in elk geval, voorzitter. Voorzitter, dan de haas en konijn en dan de provinciale maatregelen, dat is motie 104. Voorzitter, die motie wil ik in ieder geval ontraden. En dat heeft ermee te maken is dat, ja, voor het konijn hebben wij incidentele maatwerkontheffingen. Waar het beschermen van maatschappelijke belangen, waar het om beschermen van maatschappelijke belangen gaat. En dat zijn ontheffingen die vooral in het gemeentelijk gebied zijn. En dat is het voorkomen van verzakkende graven, bijvoorbeeld op begraafplaatsen of het voorkomen van verzakkende spoorwegtracés. En dat is eigenlijk de reden dat er nog kleine ontheffingen zijn op dit punt. En dit treft dus ook vooral gemeenten. Voor de haas wordt eigenlijk bijna geen ontheffing meer verleend. Nog eentje op het gebied van vraatschade. Hier zijn ook artikel 47 vragen overgesteld. Maar omdat dit echt gaat om zaken die rondom de gemeentelijke maatschappelijke belangen zijn, ontraad ik hem. Als de indieners van mening zijn dat, en daar kan ik een nadere studie naar doen, wat wel of niet kan in het kader van alternatieve en preventieve methoden, dan zal mijn verzoek zijn om hem aan te houden. En dan kom ik erop terug in de brief over alternatieve en preventieve methoden die ik in het voorjaar aan de Staten stuur. Voorzitter, dan de motie over het landschap en de manier van.
Ogenblikje, mevrouw Ruijslot, meneer Van Steeg.
Om het even helder te krijgen, voorzitter, wat zou ons verzoek dan moeten zijn, volgens de gedeputeerden?
Ja, voorzitter, wat je ziet bij de kleinere ontheffingen, dus, en dat gaat echt om zeer beperkte ontheffingen die zien op maatschappelijke belangen, zoals het verzakken van graven op begraafplaatsen of het verzakken van spoorwegtracés. Wat we natuurlijk wel kunnen doen in het kader van de alternatieve preventieve methode en alternatieven, of er nog andere opties op dat vlak zijn. Daar heb ik op dit moment gewoon geen zicht op. Dus dan zouden we dat eerst bestuderen. Maar het zal ook in relatie tot het landelijke bejagen van de haas en de konijn gaat het hier echt om zeer geringe aantallen. En die ook echt gericht zijn op bepaalde andere belangen. En dat is weer het dilemma te beschermen.
Meneer Van der Steeg.
Dan, als ik het dan goed begrijp, zegt u dan eigenlijk toe dat u bij de statenbrief die komend jaar komt, waarin u nader ingaat op alternatief en preventie, het dictum van deze motie meeneemt en daar een antwoord op geeft in uw brief. Dan begrijp ik hem goed.
Wat ik doe is wat u zegt, trek de ontheffingen in. En daarvan zeg ik op dit moment, dat zou ik nu ontraden, omdat als wij kijken naar de ontheffingen die we gegeven hebben, en dat is eigenlijk vooral op het konijn, gaat het echt om het beschermen van het afweging van maatschappelijke belangen rondom begraafplaatsen. En ook rondom zaken zoals verzakkende spoorwegtracés, om dat te voorkomen. De vraag is of daar andere methoden ook voor zijn en of die voldoende wel of niet worden ingezet. Ja, dat is de afweging die je dan onderligt. Het kan best zijn dat ik dan toch tot de conclusie kom dat er misschien op een aantal punten we meer zouden kunnen doen aan de preventieve kant. Maar dat ik misschien op een aantal punten tegen de Staten zeg, ja, hier is eigenlijk niet een goed alternatief op de preventieve kant. En zien we nog wel de reden om de ontheffing in stand te houden. Maar dat weet u dan in het voorjaar. En dat is dan in ieder geval wat ik dan ook benader beargumenteer, voorzitter. Ja. Voorzitter, en daar zit eigenlijk ook de motie over het landschap over, 101. Die motie zegt, ja, ga nou aan de slag met die preventieve methode en die alternatieven. En dat is natuurlijk ook iets wat ook in ons coalitieakkoord staat. Alleen dat heb ik ook al toegezegd doordat ik met het voorjaar met een brief kom over alternatieve en preventieve methode. En tegen de indiener zou ik zeggen, ja, wacht vooral die brief af om te kijken of het voldoet aan datgene wat u ook wil bereiken. En of dat aansluit. Dus mijn oproep zou vooral zijn, hou deze motie ook aan. Waar mijn bezwaar in de huidige notie zit, is vol inzetten op preventieve methoden en ook alternatieven. Omdat ik me helaas ook realiseer dat alleen met preventie en alleen met alternatieve methoden zullen we helaas niet tot een goede balansbewaking komen. Een bepaalde vorm van het beheren met afschot zullen we in bepaalde situaties altijd houden. En dat woordje vol geeft mij toch het gevoel, maar goed, dat er wordt gezegd van ja, we willen eigenlijk geen jacht meer. En dat is mijn vraag aan mevrouw Keller. Wordt dat inderdaad bedoeld met deze motie, de heer Van der Steeg? Bedoelt u inderdaad dat wij geen jacht meer willen hebben?
Als u dat aan mij zou vragen of aan ons als partij, nee, dan zijn wij geen voorstander van jacht, ja. Met het woordje vol, ja, die kan je natuurlijk op meerdere manieren kan je dat interpreteren. Maar vol wil ik zeggen dat je daar echt nou eens een keer mee aan de slag gaat. Dat is ook een beetje, laat ik zo zeggen. Ik vind het heel interessant dat u met een brief gaat komen over dit onderwerp. Laat ik u wel meegeven dat ik er eigenlijk al 9 jaar op zit te wachten. Want we hebben in 2011 is er al een unanieme motie aangenomen in deze Staten. Hij is denk ik bijna weg uit het collectieve geheugen. En eigenlijk is daar volgens mij nog niet zo heel erg veel mee gedaan. Dus ik ben blij dat u met die brief gaat komen. Maar ik verwacht er dan eerlijk gezegd ook wel wat van. Als u aan ons vraagt van hou dan de motie aan, dan wil ik u dit wel meegeven. Dus dat er niet een A4'tje even moet worden van nou ja, we hebben weer wat. Snapt u? Ik chargeer nu wellicht, maar oké. Okay.
Goed, ik denk voldoende scherp.
Ja, voldoende scherp. Ook de interpretatie die de heer Van der Steeg geeft. Die zegt van ja, als ik hem mag interpreteren als Partij voor de Dieren, dan is het geen jacht in elk geval.
Mevrouw de Jeune.
Ja, ik wilde toch nog even aan toevoegen dat wij daar wel net iets anders in zitten dan de Partij voor de Dieren. Want wij zien wel dat je soms niet ontkomt aan jagen en aan afschieten. Alleen, we hebben een keiharde afspraak in ons coalitieakkoord dat faunabeheer allereerst gebruik maakt van preventieve methoden. Ik citeer, mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan bereiken we de benodigde reductie van de aantallen op een zo diervriendelijk mogelijke manier. Dat betekent dat het voor ons een soort last resort is. En niet dat we maar het goed vinden dat er op allerlei diersoorten wordt geschoten. Wij vinden dat het bij hoge uitzondering en bij grote overlast en bij gebrek aan alternatieven eventueel moet kunnen.
Goed, mevrouw De Haan heeft ook het woord gevraagd. Die geef ik eerst even het woord. En dan krijgt meneer Van der Steeg het woord. De gedeputeerde heeft natuurlijk de toezegging gedaan dat er een statenbrief komt waar er uitgebreid over gediscussieerd kan worden. Daar wijs ik u even op. Want anders gaan we nu de discussie al op voorhand doen zonder dat die brief er ligt. Mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan de ene kant aan bij de Partij van de Arbeid, bij de woorden van zo net. Het valt me toch wel op, misschien als thuiskijker, dat gedeputeerde heel strikt de motie opvat. En ik wil toch wel ook de parafrase uit het coalitieakkoord gewoon onder de aandacht brengen. Zo mogelijk inzet, zoveel mogelijk inzet op preventie en diervriendelijke methoden. Laten we daar gewoon op inzetten. En niet alvast nu een voorschot nemen, want dat is ook politiek. Door dat meteen af te grenzen met dat er altijd afschot zal zijn. Die mening deel ik wel, maar dan neem je al wel, sorteer je al wel voor op een bepaalde dialoog die we nou juist met elkaar willen gaan voeren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Meneer Van der Steeg nog en dan krijgt de gedeputeerde het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er worden mij voor mijn gevoel wat woorden in de mond gelegd die ik niet heb gezegd. Ja, wij zijn als partij geen voorstander van jacht, geen voorstander van afschot. Maar dat is niet wat de motie zegt. De motie vraagt aan de gedeputeerde vol in te zetten. En vol, dat mag u interpreteren als van, nou ga er nou eens een keer echt mee aan de slag. Want we wachten al 9 jaar op dit onderwerp. En dan zou ik eigenlijk een punt willen zetten. En als u daarna van mening bent dat er ondersteunend afschot moet plaatsvinden, dan is mijn inschatting, ja, daar gaan we heus wel over van mening verschillen. Maar dat is nou even niet waar de motie om vraagt. De motie vraagt aan u om aan de slag te gaan met preventie, met alternatieven, niet zijnde afschot. En dan zet ik een punt.
Goed, dank u wel. Meneer Westerlaken heeft ook een interruptie aangevraagd. Meneer Westerlaken, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank ook de gedeputeerde voor haar beantwoording van de vragen en de toelichtingen op haar opvattingen over de moties. Zij heeft aangegeven een pilot te willen starten. En naar ik begrepen heb, altijd is een pilot ook iets waarin we onderzoek doen. En waar we voor moeten waken, denk ik, is dat we vooraf aan de pilot aangeven wat de uitkomsten moeten zijn. Dat we hele goede kaders meegeven, vind ik prima. Maar laten we oppassen dat we nu al vast gaan stellen wat de uitkomst moet zijn. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even of vanuit de Staten op dit punt, dit specifieke punt, de inbreng nu geleverd is. Vast. Dan stel ik voor dat mevrouw Bruinslot daar nog op antwoordt en vervolgens haar betoog afrondt.
Ja, voorzitter. Mevrouw De Haan die verwoordde eigenlijk ook het belang van, en dat hoor ik bij anderen terug, om met elkaar verder deze dialoog te voeren en ook vooruit te kijken. En ik zou wel aan de indieners van deze motie anders willen vragen om op vol tempo in te zetten op diervriendelijke methoden. En het tweede dictum ook gewoon aan te geven dat je dan met een brief komt over alternatieve methoden en preventieve methoden en beheer. Maar goed, daarmee krijgt hij gewoon het karakter ook van wat ik wil doen. En daarmee alleen wat hier ook in staat is dat je de kadernota, en ik wil eigenlijk eerder de dialoog ook met staten gaan voeren. Dus misschien kan in die zin dan de motie worden aangepast, dus op vol tempo, want volgens mij bedoelt u dat. En om in het voorjaar te komen met een nadere uitwerking op preventieve methoden en alternatieven. En dat is eigenlijk denk ik ook de tekst die mevrouw De Haan uit het coalitieakkoord citeerde, die daarin staat. Maar voorzitter, aan de andere kant zegt meneer Van der Steeg ook, en ik zie zijn vinger.
Ja, ik aarzel even. Ik wil u wel het woord geven, maar ik zeg ook tegen de gedeputeerde dat haar toezegging, ja, we kunnen nu met elkaar een motie gaan schrijven als college en staat. Het is natuurlijk een prachtige gedachte, maar volgens mij is haar toezegging ook geldig. Hè? Dus wat zij nu toezegt, daar kunt u op rekenen en naar vragen. Meneer Van der Steeg, tot slot.
Nou ja, u voelde me inderdaad al heel goed aankomen. Ik wou dus aan de gedeputeerde vragen dat als we op die manier de motie herschrijven, of zij hem dan wel positief kan adviseren.
Ja, voorzitter, dat is wat ik van plan ben om te gaan doen. Dus dat is wat ik aan de Staten heb toegezegd. In die zin zitten er twee smaken in. Als die zo blijft, dan zou ik zeggen ontraden of aanhouden. Want dan kan de heer Van der Steeg inderdaad datgene doen met de indieners van datgene wat ik ook wat ik ga doen. Klopt dat en is dat voldoende? Maar daar gaan we ook met elkaar het debat aan. En als die veranderd wordt, dan is dat datgene wat ik heb toegezegd. Voorzitter, dan daarmee naar een andere motie van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug die de VVD heeft ingediend. Dat is motie 85. En ik deel met de VVD dat het zeker van belang is voor het functioneren van de Stichting Nationaal Park om alle partijen daarin vertegenwoordigd te hebben. En op dit moment lopen er ook gesprekken met de particuliere grondeigenaren en ook met het Nationaal Park, de stichting. Want zij zijn ook een belangrijke bijdrage, leveren ze aan natuurbehoud en beheer ook op de Utrechtse Heuvelrug. En in die zin echt van enorme waarde en ook belangrijk en daarom lopen die gesprekken ook. Ik vind het een andere zaak en daarom ontraad ik de motie om dan gelijk de participatie, de bijdrage aan het Nationaal Park afhankelijk te stellen van het lidmaatschap van hen aan het Nationaal Park. Omdat het Nationaal Park ook gewoon met de samenwerkingsagenda bepaalde doelstellingen in zich houdt die aansluiten bij onze natuurdoelstellingen die we hebben. En ik heb die bijdrage in de begroting heb ik opgenomen omdat het Nationaal Park onze doelstellingen op het gebied van natuur en natuurbeheer en ook een zorgvuldige ontwikkeling van het gebied eigenlijk ondersteunt. En daar wil ik het aan ophangen en niet aan de betrokkenheid van de particuliere landgoedeigenaar, terwijl ik wel met de heer Van Schie van mening eens ben dat het heel belangrijk is en dat ik het echt heel belangrijk vind om ervoor te zorgen dat we de particuliere landgoedeigenaren een goede, stevige rol in het Nationaal Park kunnen geven, omdat zij zo'n belangrijke partner zijn. En die gesprekken lopen op dit moment.
Meneer Jansen, zie ik. Meneer Jansen.
Ja, ja, het was de heer Jansen die de motie had geschreven. Maar goed, dat
excuse,
kan.
Excuus, meneer Jansen.
We zijn een Siamese tweeling haast.
Ik zag meneer Van Schie al een beetje bescheiden kijken naar links, maar ik begreep niet waar dat mee samenhing.
We zijn altijd heel bescheiden naar links. Nee, fijn om te horen dat u in ieder geval ook de doelstelling en het belang onderschrijft. Dus dat vinden we prettig. Kunt u ons daar dan binnenkort wat uitgebreider over bijpraten waar die gesprekken dan toe hebben geleid? En wat dan ook de positie van die particuliere eigenaren is. Want we hebben met een aantal van hen gesproken en die voelen zich toch een beetje op het tweede plan staan. En deze motie beoogt, maar als het op een andere manier ook kan, vinden we het ook goed. Beoogt hen juist ook als volle gesprekspartner, niet als lid van de stichting, maar gewoon als volle gesprekspartner in beeld te houden.
Ja, en daarin, die gesprekken zijn in de beginnende fase, waarbij ik in ieder geval vanuit de provincie ook heb aangegeven, is dat als voor hun betrokkenheid een aanpassing van de statuten of iets dergelijks nodig is, dat we dat ook gaan doen. Maar ik verwacht echt wel dat die gesprekken een aantal maanden in beslag gaan nemen, omdat we ook met elkaar moeten kijken van wat zijn dan die gemeenschappelijke doelstellingen en op welke wijze kunnen we ervoor zorgen dat zowel voor de landgoedeigenaren en ook voor de deelnemers van de stichting er aan beide kanten gewoon een goede betrokkenheid is. Maar daarin geef ik dus zelf aan dat ik daar echt ook wil kijken of ik hen daarin de juiste positie kan geven, omdat zij ook heel erg hechten aan hun autonomie. En die autonomie vind ik ook belangrijk om die te borgen.
Ja, en als u ons dan kunt toezeggen dat u daar over pak een beet 4-5 maanden eens een keer op terugkomt, dan
dat ga ik voor de
dan
zomer.
Komen we elkaar tegemoet.
Ja, voor de zomer informeer ik u. De zomer van 2021 informeer ik de staten daarover, de voortgang. Voorzitter, dan ben ik aan het eind van mijn inbreng.
Dank u wel, mevrouw Bruinslot. Wachten wij nu even tot de heer Van Essen de zaal heeft kunnen betreden voor de beantwoording van de vragen die aan hem gericht zijn. Dames en heren, ik wil u vragen om weer te gaan zitten. Dames en heren, wij heten de heer Van Essen van harte welkom. Voordat ik hem, mevrouw Bolhouwer, wilt u ook gaan zitten? Voordat ik hem het woord geef, wil ik nog even met nadruk aan de fractievoorzitters vragen om na te denken over de vraag die de griffier via de app heeft gezet. Kijk, want als er geen consensus onder u ontstaat over hoe we vanavond verder gaan, dan sluit ik zo na de inbreng van het college op eerste termijn de vergadering en zullen we morgenavond doorgaan. Hè. Dus er is een voorstel gedaan om te kijken of we toch de beraadslaging kunnen afmaken en daarna de digitale vergadering kunnen hebben. Maar ik hecht er nadrukkelijk aan dat u daar met elkaar overeenstemming over hebt, want anders was afgesproken vanmorgen. Dus dat is, wil u daarover nadenken? En nadat de heer Van Essen een inbreng heeft geleverd, vraagt de fractievoorzitters om even bij me te komen om daar een definitief besluit over te nemen. Nee, mevrouw Hoek, gaan we nu niet over discussiëren. Ik weet wat u wil zeggen, maar
we doen dat weet u niet. Punt.
Ja. Ja, ik denk het wel.
Nee,
mevrouw Hoek, nee, echt niet. Ik ga het straks aan boord stellen. Meneer Van Essen.
Dank u, voorzitter. Ook dank voor de vragen in de eerste termijn aan uw staten, van uw staten. Ik wou eerst even de moties langslopen. Dat doe ik voor het gemak van achter naar voren. En vervolgens de vragen nog even langslopen. Om te beginnen motie 100 van onder andere D66. Die kunnen wij positief adviseren. We beschouwen deze motie, die heet de Klimaat Centraal. Gaat over de concernbrede klimaatopgave. Dat beschouwen we als een extra steun in de rug van de ambitie van het college om de klimaatopgave voortvarend en concernbreed op te pakken. Sluit ook aan bij de eerder door u aangenomen motie drawdown. Uitwerking daarvan, die zal naar verwachting begin volgend jaar met uw staten worden gedeeld en besproken. En op basis daarvan kunnen we komend jaar hetgeen u in deze nieuwe motie vraagt ook verder uitwerken. Ik wil wel benadrukken dat niet alles wat motie 100 vraagt begin 2021 meteen al gereed zal zijn. Maar dat zult u begrijpen. Dat zal op onderdelen nogal wat meer tijd vergen. Ik zie de heer De Droog daar knikken. Wat betreft motie 100. Motie 97 van de PVV. Die moeten we ontraden. Komt overeen overigens met statenvragen die de PVV ook uit oktober heeft ingediend. De motie vraagt om op geen enkele manier eigenlijk weer mee te werken aan windturbines, dan wel windmolens in onze provincie. Dat is strijdig eigenlijk met de opdracht die uw staten ons heeft gegeven om op een haalbare en betaalbare wijze invulling te geven aan de afspraken in het klimaatakkoord. Waarom wij ons ook als provincie gecommitteerd hebben. En waar ook alle gemeentes en de waterschappen en veel maatschappelijke organisaties zich gecommitteerd hebben. We zijn van mening dat de voorzorgsprincipe waar de motie aan refereert en de bescherming van omwonenden ook op basis van de huidige wetgeving en procedures goed geborgd zijn. Dus daarom ontraden. Dan kom ik bij motie 92 over windturbines zijn geen windmolens van Forum voor Democratie. De term windmolen die staat in de volksmond voor zowel oude molens als ook voor moderne molens. En soms ook kinderspeelgoed. En ook in beleidsstukken van ons en ook van onze partners wordt met het woord windmolen regelmatig een moderne molen bedoeld. En als je op Google of Twitter of andere social media zoekt op het woord windmolen, dan vind je vooral berichten en foto's van moderne windmolens, wat de Forum dan windturbines noemt. Nou, volgens mij kan je dat soort terminologie niet veranderen met een motie. En we vinden het daarom ook onverstandig om als provincie daar ineens een andere afwijkende terminologie te gaan hanteren. Ja, dat oogt toch wat dogmatisch. Wij zeggen, windmolen, windturbine, wordt door elkaar gebruikt. En dat, om alle beleidsstukken daarop te gaan aanpassen, dat gaat ons ook wat ver. Dus daarom ontraden. Kom ik bij de motie over de enquête energietransitie, ook van Forum voor Democratie. Die lijkt veel op moties die eerder ingediend zijn bij de debat over de concerten Ressen. Wij hechten erg aan participatie. Die moties konden toen overigens niet op een meerderheid rekenen. En ja, eigenlijk om dezelfde reden als toen moeten we ook deze motie ontraden. De reden is dat de participatie voor de energietransitie primair plaatsvindt in het proces van de Ressen en is belegd bij de gemeentes. Dat ondersteunen wij ook als de provincie en ook door de Ressenprogramma-bureaus wordt dat ondersteund. En ja, we moeten deze lokale processen nu niet doorkruisen door op eigen houtje daar dwars doorheen een enquête uit te gaan zetten naar diezelfde inwoners. Dat zijn de gemeentes niet mee geholpen en daar zijn die processen niet mee geholpen. Dus daarom opraden.
Meneer Fiscalini.
Dank u wel, voorzitter. Ik had wel een vraag voor de gedeputeerde. U zegt dat de participatie heeft plaatsgevonden. En ja, er zijn inderdaad verschillende gemeentes die hebben dat gedaan. Dat klopt. Er zijn er ook een aantal gemeentes die dat niet hebben gedaan. Dus er is nog niet overal participatie heeft nog niet overal plaatsgevonden. Daarnaast hoorde ik ook andere collega's hier vandaag zeggen dat er wel wat meer gedaan mag worden ook. En dat gaat ook nog wat meer gebeuren. Dat gaat u zeker zo meteen vertellen. Alleen mijn vraag is dan, waarom zou dat dan vanuit provincie breed? Dan zouden we dus heel de provincie, alle inwoners, alle gemeentes in één keer een enquête kunnen voorleggen met een brede keuze. Want er zijn nu enquêtes geweest waar een beperkte keuze was. Wilt u ham of wilt u kaas? U kan kiezen. U heeft honger, wilt u ham of kaas? Het is toch geen keuze voor iemand die bijvoorbeeld een lactose-intolerantie heeft?
Dat is een mooie vergelijking, dank u voorzitter. Nee, het is, kijk, de participatie die gemeentes vormgeven, die vinden uiteraard plaats ook binnen de kaders van het klimaatakkoord. En binnen de opdracht die ze hebben voor als RES en als RES-regio. Dus ik denk dat het ook wel terecht is dat ze ook bij de participatie, ook richting inwoners, helpen zijn over die kaders. En dat begint inderdaad niet met een leeg vel papier. Dat is helder. Nogmaals, ons advies op deze motie is met name ook erin gelegen dat wij die lokale processen daar echt aan hechten. Dat ten volle ondersteunen, maar dat niet willen doorkruisen met ik heb ook na, en ook trouwens geeft voor het debat over de regionale energiestrategieën, de concepten daarvan, contact gehad ook met wethouders hierover. En die hebben dat nogmaals bevestigd. De provincie gaat dat niet op die manier doen. Dus dat is de reden dat wij deze motie op deze manier adviseren.
Maar voorzitter, als ik er nog heel veel in mag gaan. Maar als niet alle gemeentes een participatieproces hebben gehad of een enquête. Waarom tellen die mensen dan niet mee in de ogen van de gedeputeerden om vanuit de provincie breed een enquête te houden?
Voorzitter, mag ik iets vragen?
Dat mag, mevrouw Boer.
Aan de Fiscalini. Alle gemeenteraden hebben... Of alle gemeenten hebben gemeenteraden. Daar wordt breed over dit onderwerp gesproken. Er is geen gemeenteraad in de provincie Utrecht waar dat geen onderwerp van gesprek is. Denkt u dat? Ik vind het echt een blamage om hier te gaan zeggen dat gemeenteraden overroeld moet worden met een enquête. Nou ja, die eigenlijk de boel een beetje ridiculiseert. Als gemeenten die gewoon aan zet zijn, dat vindt u toch ook?
Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij vraag ik niet om iets te overroelen. Ik vraag gewoon om te zoeken en te kijken. Wat vinden de bewoners van de provincie Utrecht? Wat willen die? En als er uitkomt dat daar zonne-energie uitkomt, dan leggen wij er ons bij neer. Het is gewoon maar de vraag. Het lijkt mij toch niks verkeerds als we een onderzoek doen onder bewoners van onze provincie. Wat zij nou precies willen. Ik snap niet waarom dat zo raar is.
Omdat...
Goed.
Oh. Ja, gemeenten hebben de opdracht hier een traject op te zetten. En dan gaan wij als provincie toch niet zeggen, nou wij weten het beter, wij hebben hier een enquête. Nog geen half A4'tje en dan gaan we het zo doen. Kom
goed,
toch
niet.
Ik zie een cirkeltje.
Eén kleine aanvulling.
Ik zie een cirkeltje in de discussie.
Dank u wel, voorzitter. Als dat zo zou zijn wat mevrouw Boelhouwer zou zeggen. Waarom zijn er dan allemaal burgerinitiatieven opgekomen? Die hebben allemaal verschillende enquêtes, online enquêtes, samenkomsten, noem maar op, tegen de regionale energiestrategie. Dus blijkbaar hebben die mensen toch nog best wel wat vragen en die willen graag hun mening erover kwijt. Dus als we dat provinciebreed zouden kunnen aanpakken, wat is daar dan zo op tegen?
Goed. Ik denk voldoende, meneer Boswijk wil ook nog iets zeggen tot de gedeputeerde of tot meneer...
Tegen meneer Fiscalini, okay. Ik wou hem een klein beetje een handreiking noemen. 17 maart volgend jaar is er een soortgelijke enquête, dus dan kunnen we het hier nog vol over hebben.
Ja, zullen we dan in plaats van een handreik maar een elleboog doen, meneer Boswijk?
Ja, dat is coronaproof, dat heeft men in stemming. Dank u wel, meneer Fiscalini. De gedeputeerde vervolgt.
Dank u, voorzitter. Ik ga door naar de volgende motie van de VVD over de indicator betaalbaarheid. Belangrijk onderwerp, want het college is met u van mening dat betaalbaarheid en ook haalbaarheid van de energietransitie echt heel belangrijk zijn in onze volle aandacht vragen. Verschillende leden van uw staat vragen ook vandaag ook weer terecht wat ons betreft aandacht voor deze kanten van de energietransitie. Afgelopen jaar hebben we verschillende stappen gezet om hier ook echt concreet invulling aan te geven. We gaan eraan bijdragen dat bij wijkgerichte aanpakken van de warmtetransitie iedere inwoner de mogelijkheid krijgt om mee te doen. Daar gaan we ook mee, hebben we een methodiek voor voorbereid. De aanpak daarvoor is een belangrijke nieuwe actie die we in deze begroting hebben opgenomen. Ook in lijn als een uitwerking ook van een deel van het energieprogramma. En ook zetten we heel concrete stappen in de verduurzaming van corporatiewoningen. Zeg ik onder andere naar de SP, mevrouw Poppen, die daar ook in de afgelopen tijd terecht, wat ons betreft, aandacht voor heeft gevraagd. We hebben daar gisteren ook een memo over toegestuurd, om ook u te informeren hoe we met dat onderwerp bezig zijn. En positief nieuws is dat daar ook echt bezig zijn om daar ook volume te gaan maken. De discussie vandaag, en daar gaat deze motie van de VVD natuurlijk ook over, die pint zich vooral toe op de indicatoren om de betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven, om die te kunnen volgen. Hè, ook volgend op de eerdere motie daarover is aangenomen. We hebben ook opvolging te geven aan die motie, onderzoek laten doen wat de mogelijkheden zijn voor woningeigenaren om te investeren in het verduurzamen van de eigen woning. Dat noemen we haalbaarheid. En in dat onderzoek hebben we ook de betaalbaarheid van de energierekening meegenomen. En daarbij hanteren we eigenlijk zeg maar de grens waar ook de heer Van Schie vandaag refereerde, die 10% van het inkomen. Wat ik wel wil benadrukken is dat wat ons betreft allebei hele goede en bruikbare indicatoren zijn. Maar het zijn wel afhankelijk van bestanden van het CBS waar niet eenvoudig zeg maar direct beschikbaar zijn. Waar echt toch best wel wat analysewerk en samenvoeging en checks en dat ze een opschoning van bestanden voor nodig is. Dat is echt een uitgebreid onderzoek. Dat hebben we dus dit jaar laten plaatsvinden. Dat kost ongeveer 35.000 euro. En we willen dat dus tweejaarlijks gaan herhalen. Om de effecten ook te monitoren. En ook gemeenten en andere belanghebbenden te voorzien van informatie. Het is informatie op wijkniveau. Dus het is voor bedrijven, voor gemeentes ook bijzonder nuttige informatie. En informatie uit die onderzoeken, die heb ik eerder ook al toegezegd, die zullen meenemen in de bredere monitoring van het programma Energietransitie. Dus ook via die weg kunt u dat volgen. Die leent zich echter, juist ook omdat het tweejaarlijks is, in onze ogen niet echt voor om het op te hangen in de programmabegroting. Op de betaalbaarheid, in de zin van de hoogte van de energierekening, waar ik een aantal van u ook aan hoor refereren, van inwoners en bedrijven, van volgt dat nu? Ja, de hoogte van de energierekening is natuurlijk primair is het afhankelijk van belastingen, aardgasprijzen. Ook of de koude of warme winter was, dus soms speelt een belangrijke rol. En de invloed daarvan, met name ook rond energieprijzen, belastingen, het ligt echt op rijksniveau. Monitoring daarvan op provinciaal niveau, ja, dat zien wij niet echt toegevoegde waarde in. Resumerend, het is echt een zoektocht naar goede indicatoren. Dat herkennen we, daar vinden we ook de VVD in. We hebben de mogelijkheden in kaart gebracht, hebben we ook echt breed naar gekeken. Nou, het heeft geleid tot wat nu voor ligt. Ja, en wij zien in alle eerlijkheid op dit moment geen andere betere indicatoren dan die. En ja, het lijkt ons wel goed om daar ook met elkaar wel te blijven zoeken. Dat is goed. Dus ziet u andere mogelijkheden, dan wil ik u vragen die te delen. Nou, dan gaan we daar graag ook het gesprek over aan.
Meneer Van Essen, mevrouw Van Ulzen heeft een interruptie.
Ja, dank u wel. De vraag is eigenlijk op dit moment. Ja, we gaan natuurlijk heel graag in gesprek erover. We erkennen ook de complicaties daarbij. Laten we vooral niet allemaal dat gaan herhalen, want dat gebeurt al vaker vandaag. Het feit is, we willen graag een indicator op programmaniveau. En hoe gaan we dat samen doen en kunnen we daar toezegging op krijgen? En hoe die indicator eruit ziet, hoeven we dan nu niet met 70 mensen over te spreken, denk ik. Maar wel het feit dat die op programmaniveau terug te zien is. Dat zou heel erg fijn zijn voor de volgbaarheid.
Dank u wel, mevrouw Van Ulzen.
Voorzitter, mevrouw Van Ulzen en ik vinden elkaar in het belang hiervan. Dat is ook waarom we dat onderzoek hebben uitgezet en waarom we dat ook tweejaarlijks willen herhalen. Ik heb wel aangegeven dat wat ons betreft, ook omdat het tweejaarlijks is, niet echt zich leent voor om in de programmabegroting op te nemen. Dus je krijgt de informatie, je kunt het volgen, maar via een iets andere weg. En voor een indicator in de programmabegroting, we hebben daar echt uitgebreid naar gekeken. Mocht u of andere leden van uw staten van de buiten tot goede suggesties komen. Kijk, collega Strijk heeft natuurlijk al toegezegd om in het begin het voorjaar van volgend jaar die indicatoren nog eens een keer goed tegen het licht te houden, verder te ontwikkelen. Nou, dat lijkt ons een prima moment om te kijken of hier verder een stap in gezet gaan worden. Maar deze motie vraagt, nou ja, echt ook om hier nog weer nader onderzoek te gaan doen, ook vanuit het college. Dat, in die zin moet ik dat ontraden, want het wordt een beetje een herhaling van zetten. We hebben dat gedaan, we zijn tot deze conclusie gekomen en ik voel de worsteling ook. En ik snap ook heel goed de behoefte van mevrouw Van Ulsen hierin, herken ik ook. Maar nog een keer diezelfde opdracht opnieuw geven. Wij zien niet dat tot andere uitkomsten leidt. Dus dat is de reden dat we deze motie toch helaas moeten ontraden. Kom ik bij de motie conferentie.
Mevrouw Van Ulsen, tot slot op dit punt. Gaat de gang.
Ja, maar hoor ik de toezegging dat we in het voorjaar wel nog met elkaar kunnen kijken of er alsnog een programma-indicator van te maken is?
Zeker, we hebben volgens mij, wat ik refereerde, is collega Strijk heeft toegezegd dat in het voorjaar nog een keer naar de indicatoren gekeken, of met u ook in gesprek gegaan zal worden daarover. Mochten er dan ideeën leven om op dit onderwerp toch ook in de programmabegroting een indicator op te nemen, ja, dan is dat denk ik zeker, is daar alle gelegenheid voor, absoluut. Maar het is niet zo dat wij, dat roep deze motie toe op, om daar nu actief weer een nieuwe zoektocht naar te gaan doen. Ja, dat moet ik dus helaas ontraden. Kom ik bij de andere motie van de VVD op mijn portefeuille. Die gaat over een beroemde polder, bijna inmiddels in onze provincie, in de polder Rijnenburg. Ik moest zeggen, denk ik, we herkennen allemaal de polarisatie op dit onderwerp. En die de VVD ook benoemt in deze motie. En ik denk dat het een heel sympathiek en een goed idee is ook om een conferentie te organiseren met partijen. Om in gesprek te komen over motivaties, mogelijkheden om dat ook met elkaar uit te wisselen. Want het is denk ik ook goed om te beseffen dat bij welke ontwikkeling dan ook inzet van verschillende partijen, niet alle partijen, maar van verschillende partijen nodig zal zijn. En een conferentie om te informeren en waar ook met verschillende partijen van gedachten gewisseld kan worden. Ja, dat kan er misschien ook wel aan bijdragen om die polarisatie en soms ook wel gebrek aan gesprek op inhoud om daar voorbij te komen. Dat kan ons ook, denk ik, als decentrale overheden helpen. Want wij hebben natuurlijk een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling. Ook om te borgen dat de bredere maatschappelijke belangen worden gediend. En uiteraard rekening houdend ook met belangen van individuen en particulieren. Maar wel echt met oog voor die bredere maatschappelijke belangen. Daar staan wij voor aan de lat. De bereidheid van andere overheden, Rijk, waterschap, maar zeker natuurlijk in deze gemeente Utrecht om deel te nemen. En ik denk ook mede voor te bereiden zo'n conferentie. Dat is wat ons betreft wel randvoorwaardelijk. Zonder hun betrokkenheid heeft een conferentie geen kans van slagen. Dat moeten we volgens mij ook niet willen. Ik verwacht overigens dat zij daar ook positief tegenover zullen staan. De VVD suggereert ook een rol voor commissaris. Ik heb al begrepen dat hij er altijd toe bereid is. De vraag is wel even of dat passend is. Ik zou VVD willen vragen om daar ons ook wat ruimte in te geven. Om met de partners daar dan tot een goede oplossing voor te komen. Ik zat zelf te denken, misschien is het een leuke gelegenheid voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Utrecht. Om een keer het podium te bestijgen. Maar wie weet, laten we dat ook met elkaar. Dat is uitwerking, laat ik het zo zeggen.
Meneer Weijers op dit punt.
Even een vraag in de aanleiding wat u eigenlijk zegt, de scope van zo'n conferentie. Blijft dat bij elkaar informeren? Het zal een herhaling zijn van dingen die we toch al weten. Of kan de uitslag van zo'n conferentie ook nog consequenties hebben voor de gebiedsontwikkeling en de keuzes die daarin worden gemaakt wat u betreft? En dan op alle onderwerpen die van toepassing zijn binnen het Rijnenburg gebied. Want als we elkaar alleen maar gaan informeren, ja, dat kan ook via de e-mail denk ik dan maar.
Ja, op dat onderwerp kom ik zo wel. Ik denk wel, we hebben natuurlijk met elkaar ook bepaalde kaders en afspraken. Maar misschien, laat ik mijn betoog voorzetten. Ik denk dat ik dan kom aan het punt wat de heer Weijers, en als het niet zo is, dan herinnert u mij daar vast aan. Het is belangrijk, zeker voor ons ook, denk ik als overheid, dat de ontwikkelingen in Rijnenburg ook in een breder perspectief, ook van een duurzame ontwikkeling van de hele regio blijven bezien. Dat is meer dan alleen verstedelijking. Het gaat ook over recreatie, klimaatadaptatie, bodemdaling, energie. En Rijnenburg, laten we ook eerlijk zijn, het is een soort magneet waar iedereen het altijd steeds over heeft in discussies. Het is een sterk symbool. Maar het is natuurlijk uiteindelijk niet meer een middel die verschillende doelen kan dienen. En het is niet een doel op zich, dus laten we daar ook helder over zijn. Dus ik lees de uitspraak die ook in deze motie staat, die de indieners eigenlijk aan uw staten ook voorleggen, dat ook niet dat al die verschillende opgaven op termijn een plek moeten krijgen in deze polder, maar dat gesprek daarover gevoerd moet worden bij die conferentie over die brede opgave. Ik zie de heer Van Schie knikken. Kijk, met die interpretatie en ook onder de voorwaarden dus dat de gemeente die eraan meewerkt, kunnen wij de motie dan ook positief adviseren. Dan kom ik ook meteen even bij een aantal vragen die over dezelfde polder zijn gesteld. Opmerkingen ook die daarover zijn geplaatst. Forum Democratie had het over de relatie met de energie. Nou, ik kan wel zeggen dat het schrappen van 5 windmolens voor de woningbouw niet nodig is. Want de windmolens zijn gedacht in het laaggelegen deel van de polder, helemaal de noordkant, wat het minst geschikt is voor woningbouw. En de rest van de polder blijft beschikbaar voor woningbouw, mocht daar later toe worden besloten. Dus op zich is dat niet een soort showstopper daarvoor. En het is u bekend dat wij als college achter de plannen staan voor het energielandschap van Rijnenburg. En ook achter de afspraken die we willen gaan maken in het kader van UNET, met Rijk en met U16 en de gemeente Utrecht. Over de verstedelijking breder in de hele regio U16. En daarin, en ook in de ontwerpomgevingsvisie, is Rijnenburg voor de lange termijn een optie. Maar zijn er andere locaties eerder in beeld? En nou, dat is eigenlijk in al die documenten op dezelfde manier terug te vinden. En uiteraard omgevingsvisie, daar gaat u natuurlijk nog over besluiten, eerste kwartaal volgend jaar. Misschien inhoudelijk kort aanstippen. Rijnenburg kan op korte termijn daar woningbouw reduceren. Nou, dat kan eigenlijk slechts een marginale bijdrage leveren op dit moment aan de woningbouwopgave vanwege het ontbreken van een goede ontsluiting. Het wegverkeer in deze regio loopt nu al vast en er is geen hoogwaardig OV in die polder beschikbaar. Dus die bereikbaarheid zou je echt op orde moeten brengen. Dat vraagt echt hele hoge investeringen. Die kunnen we niet zelf zomaar bekosten. Dus de betrokkenheid van het Rijk daarbij is ook echt cruciaal. Partij van de Arbeid die vraagt of het mogelijk is voor woningbouw in Rijnenburg om dat komend jaar nader te onderzoeken. Eigenlijk dat onderzoek loopt al. In opdracht ook van de gemeente Utrecht. Dat zullen we als dat gereed is ook met u delen. En ik kan me ook zo indenken dat de analyses uit dat onderzoek en natuurlijk ook wat er bijvoorbeeld uit het UNET onderzoek is gekomen, dat natuurlijk betrokken kan worden bij de conferentie waar de VVD een motie ook voor pleit.
Dank u wel. Meneer Weijers.
Kort vraagje. De bereikbaarheid van het Rijk voor de bereikbaarheid van Rijnenburg is daarvoor cruciaal, is belangrijk. En stel dat ze dat doet?
Nou ja, goed, wij zijn natuurlijk op dit moment samen met het Rijk bezig om een verstedelijkingsperspectief uit te werken voor de U16. Daar hebben we natuurlijk afgelopen maanden verschillende gelegenheden over in meegenomen. Dat ligt ook bij het BO Meert op tafel. Ja, en daarin heeft Rijnenburg onderbouwd de positie zoals ik die net benoemde. Dat is een optie voor de lange termijn, maar er zijn andere opties die ook, ja, ook gezien hun ligging en hun eerder aan snit zijn. Dat is hoe het op dit moment in de ontwerp om omgevingsvisie is benoemd. En dat is op dit moment ook hoe het in Utrecht nabij is benoemd. Dat wil niet zeggen dat Rijnenburg geen optie kan zijn voor de langere termijn. Maar ja, dat er ook een logische volgordelijkheid in zit. En dat is met name ook gelinkt aan die ontsluiting.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Man ook een vraag wil stellen. Mevrouw De Man, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nog even een checkvraag. Voorzitter, begrijp ik goed dat de gedeputeerde zegt dat hij in de gesprekken die hij nu voert over Rijnenburg, die ontsluiting en die systematiek die daarachter zit van ja, we hebben voldoende ontsluiting nodig voor die voldoende woningen, ook al is het op lange termijn, dat hij die nu meeneemt in de gesprekken met het Rijk. Dat is de vraag. Dank u.
Dank u. Gedeputeerde en daarna mevrouw Lejeune.
Nou, Wat ik zei eigenlijk, wat ik misschien nog niet zei, maar waar dat misschien wel hier antwoord op geeft, is natuurlijk bij het BO Meert gaan we onder andere afspraken maken over gebiedsverkenningen. Gebiedsuitwerkingen voor een aantal knopen, waarvan Westraven, A12-zone, een van de knopen is. Daar gaan we dan ook mee aan de slag. En binnen die uitwerking, en dat gaat natuurlijk heel erg ook over van hoe kunnen we de A12-zone verder ontwikkelen. naast de A12, zo aan de andere kant van de snelweg, ligt Rijnenburg. Er is wel al met elkaar gedeeld dat het verstandig is of cruciaal is. Op het moment dat je gaat kijken over de bereikbaarheid en de mogelijkheden voor de A12-zone, dat je dan ook verder vooruit kijkt van hoe zou een eventuele ontsluiting van Rijnenburg op lange termijn daar weer op aan kunnen haken? Wat is daarvoor nodig? En hoe kan je het een ook op het ander afstemmen? Dat is een nadrukkelijk ook onderdeel van, zal dat zijn, van die analyse. Ik hoop dat dat een antwoord is ook op de vraag van mevrouw De Man.
Dank u wel. Dan geef ik mevrouw Lejeune het woord.
Ja, meneer Van Essen, dank voor het antwoord. Maar ik had eigenlijk niet zozeer een vraag gesteld of we een onderzoek konden gaan doen. Ik had meer geconstateerd dat we het vast komend jaar nog uitgebreid met elkaar over gaan hebben. Nou, in het kader van de conferentie die de VVD voorstelt, zou dat wel eens kunnen gebeuren. Ik heb wel één vraag, want wij weten dat er een onderzoek loopt. Wordt in dat onderzoek ook meegenomen de kwaliteit van de bodem en de mogelijkheden om op die ondergrond te bouwen? Want er wordt veel over geroepen en het is een van de vragen die je natuurlijk kunt stellen. Niet van kunnen we het ontsluiten, hoe kunnen we het ontsluiten, maar ook kunnen we überhaupt op die ondergrond wel bouwen? Zit dat in het onderzoek?
Het is een quick scan en dat is volgens mij wel een onderdeel wat onderwerp en opdracht van de gemeente, wat ik aangaf, wat daarin terugkomt. Dus ja, maar het is een quick scan. Het is niet zo dat het een heel langdurig onderzoek is. Maar het is zeker een aspect wat daar ook aan de orde komt. En nogmaals, ik zal het u delen zodra het beschikbaar is.
Mevrouw De Man nog even. Ja, de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde even reageren op de interruptie. Ik zie dat feest voorbij komen. Ik kom zelf uit Rotterdam, Alexanderpolder gewoond. Nou, als ze daar kunnen bouwen, dan kunnen ze in Rijnenburg ook wel bouwen. Maar dit is juist een van die dingen die steeds naar voren wordt gegooid en opgeroepen. En dat maakt de discussie zo diffuus, omdat de een zegt het kan wel en de ander zegt het kan niet. Dus dit vind ik echt uitgelezen onderwerp ook voor de conferentie. Dus alle van harte welkom.
Dank u wel. Meneer Van Essen vervolgt.
Ja, nee, kijk, ik denk dat het prima is om op dat soort onderwerpen ook inhoudelijk tijdens een conferentie met elkaar dat te delen. Nogmaals, het zou wat ons betreft echt wel gaan over de bredere mogelijkheden voor die polder. En dit is er één van. Kom ik nog bij een aantal vragen van Forum en PVV over de motie die in de Kamer voor ligt over Rijnenburg. Die moties die spreken over een aanwijzing. Die motie is ontraden door de minister. En de stemming daarover zal volgende week dinsdag plaatsvinden. Dus ja, dat wachten we af. Maar het zou gaan om een proactieve aanwijzing waarmee het Rijk richting kan geven aan planologische besluiten van lagere overheden. Bij onze provincie betreft dat de provinciale verordening of straks de overgevingsverordening. Nou, zoals de minister ook al aangaf in het debat, is er eigenlijk geen basis voor zo'n aanwijzing. Dat is erin gelegen dat we op dit moment heel veel woningbouwplannen hebben in de provincie Utrecht. En dat we in goede samenwerking met Rijk, provincie en regio ook verder aan het kijken zijn naar nieuwe plannen. Dus in die zin, er is geen conflict of iets dergelijks wat over het algemeen aan de basis ligt van een dergelijke aanwijzing. Dus, en verder eventjes misschien wat betreft de inhoudelijke kant van Rijnenburg. Ik denk dat de conferentie waar we eerder de VVD voorstelt ook een heel goed moment is om op inhoud verder het gesprek met elkaar daarover te voeren. Dat wat betreft de polder kom ik bij een aantal andere vragen die nog gesteld zijn. Waar ik kort nog even op in wil gaan. Forum die vraagt aandacht voor bescherming van het landschap, vooral ook in relatie tot de energietransitie. Ik wil wel benadrukken dat wij ook echt belang hechten aan omgevingskwaliteit. Maar er lijkt wel, als ik de heer Weijers zo beluister, toch wel verschil te zitten in de manier hoe we dat interpreteren. Het college is van mening dat ook ontwikkelingen mogelijk zijn door slim te combineren, door dorpen en steden te verdichten. En dat er ook andere ambities in buitengebieden, ja, dat we daar gewoon ook wel ruimte voor bieden. Ambities waarover gesproken wordt zijn opgenomen in de ontwerp-omgevingsvisie. En dat is voor ons ook het kader om met u daar ook verder over in gesprek te gaan. En eerste kwartaal volgend jaar hebben we natuurlijk een uitgebreide gelegenheid toe, want dan gaat u die omgevingsvisie vaststellen. En daarbij zijn die ambities die wij benoemen.
Ja, met wat u zegt, neemt u daar ook nog de aanbevelingen die ik van de week heb gelezen van de Park, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in mee. Want die wijkt toch op een aantal punten volgens mij af. Zeker als het om die landschapsbelevingswaarde gaat. En de esthetische kant van ons landschap. Die wijkt er toch van af. En hij gaat, meen ik binnenkort, in ieder geval ook met ons, met een aantal fracties in gesprek om daar eens wat over te reflecteren. Neemt u dat daarin mee? Of is het... Want anders vraag ik me eigenlijk af waarom we een ruimtelijk advies, een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit hebben. Of mag die alleen adviseren?
Voorzitter, nee, de park is de onafhankelijke adviseur. Kijk, wij zullen meekomen met een nota van beantwoording op de verschillende zienswijzen. Zullen we ook het advies van de park bij betrekken. Of we het meenemen, ja, die vraag zou u eigenlijk gaat u zelf moeten stellen. Want u gaat uiteindelijk, eerste kwartaal volgend jaar, een besluit nemen over de omgevingsvisie. Dus eigenlijk, wij zullen betrekken bij die nota van beantwoording. Even kijken. Eventjes nog wat betreft die verschillende ambities zoals we die in de omgevingsvisie hebben staan. Die delen wij overigens ook met andere bestuurslagen, met het Rijk, ook met regio's en de gemeenten. Dan gaat het om die duurzame energieopgave, gaat het om meer betaalbare woningen, gaat het om verduurzaming van de landbouw, et cetera. Daarvoor hebben we ook voor een aantal van die opgaven, ook als decentrale overheden, ook exclusieve opdrachten vanuit het Rijk gekregen. Waar we ook gezamenlijk provincies hun handtekening onder gezet hebben. Dus, en ook uw staten, bijvoorbeeld via het klimaatakkoord. Dus het is ook niet zo dat... Dat is wel voor onze kader waar we uiteraard ook vanuit werken. Kom ik even bij een andere vraag vanuit het CDA. Die noemde een aantal concrete woningbouwlocaties. Ik denk niet dat we nu dat gesprek over specifieke locaties moeten voeren op dit moment. Het lijkt me niet opportun. Wat ik wel richting de heer Boswijk wil zeggen, is dat natuurlijk op dit moment het proces loopt voor regionaal programmeren. Dus locaties die u benoemde, onder andere uit mijn hoofd de gemeente Rondevenen. Het is natuurlijk echt aan de gemeente op dit moment om in dat proces van regionaal programmeren die locaties ook in te brengen en te onderbouwen. En we komen elkaar vast ook later stadium dan nog wel weer over te spreken. Kwam ik bij vragen van de PVV over biomassacentrale. Daarover wil ik zeggen dat het belangrijk is, ook wij eraan hechten, om vervuilende uitstoot ook van biomassacentrales te beperken. Er is inderdaad ook niet onbeperkte biomassa beschikbaar. Dus we hebben ook een onderzoek laten doen, ook naar aanleiding van oproep motie van u. Voorwaarden voor het gebruik van biomassa. Definitieve versie van dat rapport die komt naar u toe. En in de statenbrief daarbij daar willen we ook aangeven hoe we de aanbeveling daarvan verder willen oppakken. Dus laten we, dat is ook de opdracht die u ons gegeven heeft. Het lijkt me ook netjes om dat definitieve onderzoek en de statenbrief daarover, om aan de hand daarvan dan ook conclusies te trekken. En dat zal op een redelijk korte termijn kunnen zijn.
Meneer Derksen.
Ja, het lijkt me goed om nog even te vermelden dat van ons dat rapport niet had gehoeven. Omdat er namelijk al honderden van dit soort rapporten waren. En u heeft het over u en zal ongetwijfeld PS bedoelen. Maar dat was wat de PVV-fractie betreft niet nodig.
Helder, voorzitter. Nee, dank voor deze toevoeging van de heer Derksen. Kom ik bij vragen van de Partij voor de Dieren over energiedoelen. Verschillende jaren. Hoe zit het daar met de urgentie? Urgentie voor de klimaataanpak is bijzonder groot. Daar willen we, dat staat voor ons ook hoog in het vaandel. En dat, daar vinden mevrouw Keller en het college elkaar echt in. Maar misschien even de context. Op verzoek van de staat hebben wij onderzoek laten doen naar verschillende doelen. En ook om ons te laten adviseren hoe we die meer met elkaar in lijn kunnen krijgen. En ik merk ook op dit onderwerp mevrouw Ricoeur en mevrouw Bittig. Die vroegen ook aandacht voor het onderwerp. Ook voor ambitieuze, maar ook realistische doelen. Het onderzoek dat laat zien dat de verschillende doelstellingen voor energiebesparing, duurzame opwek en CO2-emissiereductie die we hebben, die zijn niet consistent met elkaar. En dat ook die energiedoelen niet altijd even eenduidig geformuleerd en gedefinieerd zijn. De aard en de snelheid ook van de energietransitie, ook in onze provincie, voor een groot deel beïnvloed worden door landelijk en Europees beleid, vinden we het wenselijk om de doelstellingen ook van ons als provincie aan te laten sluiten bij de landelijke doelingen uit het klimaatakkoord, zowel qua definitie als qua tijdshorizon. Daarnaast willen we graag ook ambitieuze doelen stellen voor die onderdelen waar we zelf veel invloed op hebben. Duurzame elektriciteitsopwekking is voor 2030, hebben we daar ook een voorstel voor. Uitgangspunt bij, bij dit alles is dat we ook juist gezien de enorme urgentie die we zien en ook voelen voor de aanpak van klimaatverandering, vasthouden aan het ambitieniveau. En dat we de eikpunten ook zo stellen dat we daar ook echt op kunnen sturen en ook echt kunnen monitoren of we op koers zitten om die te halen en ook bijschakelen als we daarop achterlopen. Dus ja, dat is dat even naar mevrouw Keller toe. Kom ik bij een vraag van de Partij van de Arbeid over Europese fondsen. Je kan dus melden dat we onder regie van ook Europa afdeling hier intern ook en ook vaker samenwerken met de ROM en met de EBU. Regelmatig ook inschrijven op allerlei Europese en ook nationale fondsen en subsidieregelingen. Voorbeeld is een ELENA-subsidie voor Vereniging van Eigenaren onlangs. Ook voor het gebied van stimuleren voor elektrische bussen. En het is misschien nog aardig om in dit verband ook te melden dat ik zelf ook in gesprek ben met de EBU over hoe we ook Europese fondsen kunnen benutten voor het economisch herstel. Ook om uit deze coronacrisis te komen. Hoe we aan de ene kant zeg maar verduurzaming en economisch herstel met elkaar kunnen verbinden. Dus ook dat heeft, zijn we echt gericht aan het kijken hoe we daar ook gebruik kunnen maken van Europese fondsen.
Voorzitter.
Kom ik bij, ja, ik zie een hand.
Nee Jansen, sorry.
Ja, komen we weer op ons favoriete onderwerp Europa. Want dat is hier in de Statenzaal een veelbesproken onderwerp. Kunt u dan wel aangeven, want ik vraag dat eigenlijk aan iedereen die over Europa begint, van hoeveel gaat ons dat dan volgend jaar opleveren? Hoeveel subsidies gaan we krijgen? Gaat die extra inzet dan ook leiden tot extra inkomsten?
Mij is wel bekend dat we als het gaat om een subsidieaanvraag op het gebied van ELENA, dat daar positieve ontwikkelingen zijn. Ik zou dat ook even moeten nakijken op wat voor bedragen dat gaat. Daar kun ik u aan de verband wel even nader over informeren. In ieder geval wat betreft die subsidie. Over de hele organisatie, dan is denk ik die vraag toch meer gerecht aan het juiste adres bij de heer Strijk als portefeuillehouder Europa. Ik heb dat overzicht natuurlijk niet en hij wel.
Het is jammer dat we dat nu niet weten, anders hadden we dekking voor het verlagen van de opcenten gehad. Ik ben op zoek.
Het zijn natuurlijk Europese gelden. Het zijn natuurlijk altijd wel gelden die gekoppeld zijn aan bepaalde doelen. Die niet altijd subsidies zijn voor ons rechtstreeks. ELENA-subsidie waar ik aan refereerde ook niet. Is het niet zozeer dat wij daar onze begroting mee kunnen spekken. Maar die wel zijn wel subsidies die kunnen. Ja, het is enigszins teleurstellend, dat snap ik voor de heer Jans. Maar het zijn wel subsidies die wel kunnen bijdragen aan de opgave waar we met elkaar voor staan en kunnen helpen om die te versnellen. En waarmee we ook onze economie een impuls kunnen geven. Dus nou, dat moet de heer Jans toch ook als muziek in de oren klinken. Mag ik hopen. Kom ik bij, even kijken, Forum voor Democratie. Die had nog wat vragen over hoe zit het nou met binnenstedelijk ook in relatie tot laadinfrastructuur en mobiliteit. Hoe wordt daar nou over nagedacht? Nou, op zich, binnenlijk stedelijk bouwen leidt natuurlijk wel tot kleinere afstanden. Betere ontsluiting ook met fietsen en openbaar vervoer, waardoor dat ook echt aantrekkelijke alternatieven zijn. Je ziet ook gewoon dat binnenstedelijk het autogebruik ook echt aanmerkelijk lager is. Inpassing van laadinfrastructuur heeft ook echt onze volle aandacht. Gemeentes worden daarbij ook ondersteund via MRAE onder andere. Denkt hierbij ook aan ontwikkelingen van elektrische deelauto's, laadlijnen, ook dat soort zaken. En we zijn ook daar op dat onderwerp in deze regio wel koploper, ook met bidirectioneel laden. Waardoor ook elektrische auto's weer als buffer kunnen gebruikt worden voor het elektriciteitsnet. Dus in die zin ook economisch is dat echt een interessante ontwikkeling.
Ik ben helemaal om.
Mooi. Nou, snel
dank
door.
Dank u, voorzitter.
Snel door, gedeputeerde.
Ja, ik zie mevrouw, de hand bij mevrouw Lejeune. Die is misschien nog niet om, vrees ik.
Jawel, ik was al om. Maar ik heb nog een aanvullende vraag over de Europese subsidies. Vraag is, u kent vast de renovation wave van onze Frans Timmermans. En die kan aangewend worden voor het isoleren van de oude woningen. En maken we daar ook gebruik van? Doet u daar een beroep op? Zo niet, verdiep u er eens in.
Ja, Voorzitter, dat is precies een van de onderwerpen die ook aan de orde zal komen in de gesprekken met EBI, waar ik net aan refereerde. Dus dank voor deze suggestie. De renovation wave, ja, dat klinkt mooi. Dus ik hoop van harte dat dat ook tot resultaat leidt. Dat is zeker onze inzet hierbij. ChristenUnie had nog een vraag over goed dat we bouwen. Gaat het ook versnellen? U ondersteunt eigenlijk ook onze strategie daarin. Maar u zegt eigenlijk ook, zit er nou niet een grens aan die groei? Moeten we niet met het Rijk gaan praten om toch eens, ja, of er niet ook naar andere regio's gekeken kan worden? En kunnen we dat dan agenderen? Ja, misschien twee kanten. Kijk, we hebben natuurlijk wel echt ook als regio gezegd, ook in ons coalitieakkoord, ook in onze omgevingsvisie, dat wij die groeiopgave hier ook echt een plek willen geven, maar wel op een plek die past ook bij de ambitie van een gezond stedelijk leven. We hebben daar ook onder andere in UNED natuurlijk nu locaties voor op het oog die daar ook bij passen. Eigenlijk wat mevrouw Ricoeert vraagt, kijk daar nou eens overheen. En is het denkbaar dat je op een gegeven moment daarna dan nog een keer dat soort aantallen woningen bij blijft bouwen? Nou, dat is natuurlijk, dat is ver in de toekomst kijkend. Het is denk ik ook een terechte vraag, die ook wel, wat misschien ook wel een beetje lastig is om daar nu de afweging in te maken. Ik denk, waar wij voor staan is dat we tegen het Rijk wel echt zeggen, en daar mag ook geen misverstand over zijn, die woningbouwopgave 2040, die doelstelling daarvoor, daar staan we ook echt voor aan de lat, die willen we halen en daar zien we ook ruimte voor. Of daarna er nou nog eens een keer 100.000 woningen bij zouden kunnen, nou, dat is een terechte vraag. Ik weet niet of we daar nu een antwoord op hoeven te geven. Ik zie wel dat het gesprek daarover ook aan Rijkszijde natuurlijk best wel gevoerd wordt en ook wel gekeken wordt van ja, hoe is nu die samenhang tussen verschillende regio's? Tegelijkertijd is het denk ik goed om te benadrukken dat die woningbouwopgave niet alleen in onze regio speelt, maar ook in heel veel andere regio's. En ook op die manier bijvoorbeeld ook in de nationale omgevingsvisie wel benoemd is. Ik vind het een terechte vraag. Ik weet alleen niet of wij nu vanuit provincie Utrecht nu moeten gaan zeggen van Rijk, ga nu naar andere locaties zoeken. Want dat zou ook de suggestie onbedoeld kunnen wekken. Dat wij niet voor onze de opgave waar wij ons aan gecommitteerd hebben aan de lat willen staan. En dat zou wat mij betreft niet het goede signaal zijn.
Goed. Duidelijk. Meneer Boswijk.
Nou, ik wil even op attenderen dat de spreektijd nu net voorbij is van GS. En ik was eigenlijk wel benieuwd naar wat gedeputeerde Van Muilenkom over de motie over de botters ging zeggen. Maar ja, dat zullen we dan nooit weten.
Nee, inderdaad. Dat is een goede conclusie. Ik kijk even of meneer Van Essen afsluit, want daarna zou ik heel even met de fractievoorzitters willen overleggen.
Ja, ik had nog één zaak, één antwoord op een opmerking, een vraag van ChristenUnie. Het ging over participatie, ook rond de omgevingsvisie. U zegt, ja, er komen weinig mensen nu op die avonden af voor die zienswijze. Hoorzittingen digitaal nu. Dat is waar, die opkomst was beperkt, is me ook opgevallen. Maar ik recht wel aan dat die participatie voor de omgevingsvisie die is niet pas gestart met het zienswijzentraject. Dat heeft de afgelopen 2 jaar, ook met Horizon 2040, ook met koersdocument, echt diepgaand plaatsgevonden. Ook in aanloop naar het ontwerp en het concept omgevingsvisie. Hebben we ook hier in het provinciehuis uitgebreide avonden ook met heel veel bewoners gehad. Ook met heel veel gemeentes, organisaties, meerdere avonden. Dus op zich het beeld van die participatie, dat is wel heel magertjes. Ik denk dat dat geen recht doet ook aan de enorme inspanning ook van de organisatie en ook wel, hoe we dat ook van de buitenwereld wel terugkrijgen van nou, dat doen jullie als provincie ook echt goed. En er zijn andere provincies, ik zal geen namen noemen, waar dat toch wel een stuk minder is. Dus in die zin, ik hecht er wel aan om daar toch al even ook deze kanttekening bij te plaatsen. Participatie in de rest hebben we volgens mij net al uitgebreid besproken. Ondersteunen we van harte en dat gaat op veel plaatsen denk ik goed en misschien nog niet overal. Mocht u daar trouwens signalen van hebben van nou, hier gaat het, is het voor even echt nog wel meer aandacht. Geef het ons door, dan kunnen we dat altijd ook in een overleg met gemeentes nog eens een keer onder de aandacht brengen. Dat waren de antwoorden van mijn kant.
Mooi, dank u wel meneer Van Essen. Stop de tijd, ja die was al gestopt. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken dat ik even met de fractievoorzitters kan overleggen. Als die even naar voren willen komen op 1,5 meter, dan graag. Doe wat je... Ja. Dames en heren, ik verzoek u weer te gaan zitten. Ik heropen de vergadering. We hebben even geschorst en met de fractievoorzitters met elkaar overlegd. En besloten is om de vergadering nu voort te zetten met de beantwoording van het college. Dus meneer Van Muilekom is al in de zaal aangeschoven en daarna zal meneer Schadeleen nog namens het college spreken. Die beraadslagingen worden onderbroken om ongeveer 7:00 om een dinerpauze van 30 minuten te hebben. En daarna maakt het college de beantwoording af als dat nodig is en hebt u uw tweede termijn. Vanuit de Staten, allemaal 2 minuten per fractie en het debat wat daarbij hoort, zodat wij de beraadslagingen over de begroting vanavond volledig afronden. En dan besluiten wij ook nu ter plekke om de uitgeschreven Statenvergadering voor vanavond om 8:00 belegd, om die te verschuiven naar morgenavond 19:30. 19:30. Dus morgenavond hebben we om 19:30 een complete digitale statenvergadering waar we besluiten over de begroting en over de door u ingediende moties en amendementen. Dat is zoals we het gaan doen. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van Muilekom. U bent enorm anticiperend dat u hier al zit, want ik dacht dan moeten we hem eerst gaan opduikelen. Maar hij is er. Welkom, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen het aan de hand van 5 onderwerpen even alles bij elkaar te nemen. Het eerste onderwerp gaat even over laaggeletterdheid en de sociale agenda. Er zijn een aantal fracties die daar met name aandacht aan hebben besteed. Daar ben ik heel blij om. Ook de VVD, ook de Partij van de Arbeid, ook GroenLinks. En de laaggeletterdheid in onze provincie is 7%. Ik schrik altijd heel ongelooflijk van dit getal. En als mensen laaggeletterd zijn, dan merk je ook dat het mensen zijn die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Dus de VVD maakt een opmerking erover dat het goed is om te zorgen dat mensen goed opgeleid zijn. Dus op het moment dat je zorgt dat die laaggeletterdheid, dat je die kunt aanpakken, dan maken die mensen ook een veel betere kans om op de arbeidsmarkt een plekje te vinden. Mensen die laaggeletterd zijn, is 50% werkloos. Ja, dat zijn hele harde getallen zijn dat. Dit onderwerp is ook expliciet aan de orde gekomen, ook in onze cultuur- en erfgoednota. En tegelijk wil ik me even zeggen, er is ook een motie destijds ingediend en ik ga ook een conferentie organiseren met betrekking tot laaggeletterdheid. Met name bedoeld om het onderwerp nog meer onder de aandacht te brengen, ook bij gemeenten. Gemeenten worstelen daar soms ook echt heel erg mee van hoe daarmee om te gaan. En dan is natuurlijk niet alleen de gemeente die we uitnodigen, maar bijvoorbeeld ook de BISC, dat is onze instelling die zorgt dat de bibliotheken goed kunnen functioneren, ook in de logistiek, maar ook de directeuren van de BIEB. Misschien ook wel mensen van het Rijk, want het Rijk stimuleert heel erg dat er een leesoffensief komt, waar de bibliotheken mee aan de slag kunnen. En het Rijk heeft ook 60 miljoen klaargezet voor gemeenten die een aanpak hebben om laaggeletterdheid aan te pakken. Dus nou, vooral om te zorgen, om te kijken van hoe je dit onderwerp goed bij de kop kunt pakken. De invulling moet vooral gebeuren bij gemeenten, door gemeenten en de scholen. Dus we proberen vooral als provincie daar een goede stimulerende rol in te hebben. Ik zou wel graag willen dat er een soort plan van aanpak uitkomt, dat we weten welke verschillende doelgroepen er zijn. Dat we ook kunnen kijken per doelgroep, wat kunnen wij eraan doen, wat kan een andere partij eraan doen om dit onderwerp echt bij de kop te pakken. En van belang is denk ik ook nog wel, collega Strijk had het ook nog over de Human Capital Agenda. Daar moet de vaardigheden van mensen nadrukkelijk ook aan bod komen en ook de digitale geletterdheid. Het tweede onderwerp dat is de woningbouw. We hebben bijna alle vakjes wel iets over gezet. Collega Van Essen heeft net ook al het nodige erover gesproken. Ja, voor een deel wil ik stiekem verwijzen naar volgende week. Dan komt het programma Versnelling Woningbouw aan bod. Maar ik wil wel even ingaan op een paar vragen wat ook met de begroting te maken hebben, heeft. En dat is onder andere we hebben een hoeveelheid geld. Als u de begroting vaststelt, dan komt er 4 keer 5 miljoen beschikbaar voor de komende jaren. En dat geld is niet genoeg. De heer Weijers die zei op een gegeven moment ook al van ja, het is allemaal niet makkelijk. Nee, maar we gaan wel een stik in de best doen om zoveel mogelijk te doen. En alleen de provincie bouwt geen woningen. Nou ja, bij de vliegbasis wel. Maar er zijn een beperkt aantal. Het meeste is om te zorgen dat andere partijen, gemeenten, ontwikkelaars, kunnen zorgen dat die plannen kunnen maken en dat die woningbouw op gang komt. Dus dat is niet alleen die 4 keer 5 miljoen. Deze week ben ik ook bezig geweest om een flexpool budget vanuit BZK binnen te halen van iets van 2,6 miljoen. We hebben ook het Rijk nodig. Het gaat niet alleen over wonen, maar ook over ontsluiting. Nou, met het Wopke en Wiebesfonds, niet te vergeten de woningbouwimpulsgelden die er zijn. Nou, er gaan drie gemeenten nu ook een voorstel voor indienen. En dat gaat ook om dat we samen met gemeenten plannen maken, de provincie levert de bijdrage om veel geld ook vanuit het Rijk hier te krijgen om die plannen door te kunnen laten gaan. En dat zijn altijd de plannen natuurlijk waar we die 50% betaalbaarheid iedere keer weer in het oog houden. Met het regionaal programmeren is het in ieder geval zo dat we goed kijken wat de behoefte is. Of het nou starters, jongeren die op een zolder leven, senioren zijn, dat we de juiste woningen bouwen. Dan kom ik bij het onderwerp vrijheid van meningsuiting. Nou, de PVV heeft daar twee moties over ingediend. Nou, dit college die staat pal achter de vrijheid van meningsuiting. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Een ander belangrijk punt is nog wel dat de PVV verwijst naar de cultuureducatie. Cultuureducatie zoals we dat in de provincie Utrecht hier doen, zoals we dat ook in onze cultuur- en erfgenoten hebben opgeschreven, is dat we jongeren willen laten kennismaken met kunst en cultuur. Dans, muziek, schilderen, kennismaken met media, van alles. Dat laten we over, hebben we belegd bij Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. En die gaan met het onderwijs om tafel zitten, want die bepalen wat voor type onderwijs zij willen hebben. Dus die gaan afnemen bij Kunst Centraal en het Landschap Erfgoed Utrecht. Dat doen wij als provincie niet. Dus het is vraaggericht en het is op verzoek wat de scholen willen. Dus de link met de cultuureducatie is niet, maar het is natuurlijk wel een onderwerp van vrijheid van meningsuiting, wat ik zie dat in het kader van maatschappijleer, burgerschap op scholen wel aan bod gaat komen. Ik zie ook dat wel steeds meer scholen daar aandacht aan gaan besteden. Maar ik kan dat niet binnen de cultuureducatie iets meedoen en wil ik ook niet doen. Dus ik wil deze motie ontraden. Dat is motie 96, sorry. Motie 95, dat gaat over het voorstel om het cartoon te projecteren op het gebouw.
Een ogenblikje, meneer Van Marekom. Ik zie dat meneer Kokken een interruptie wil plegen. Meneer Kokken.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik volg de heer Van Marekom. Tegelijkertijd hebben we ook wel eens andere onderwerpen aan de orde gehad, waarbij de provincie dan aan een van de partners vraagt om iets bijvoorbeeld toch wel ter bespreking te brengen met, nou in dit geval dan het onderwijs. Dat kunnen wij Kunst Centraal toch gewoon vragen.
Ja, meneer Van Marekom.
Nou, wij werken samen met onderwijs, maar dat doen we middels Kunst Centraal en Landschap Utrecht. En de kaders die we dan meegeven, dat is dat het enige wat we meegeven, het doel, kennis maken van jongeren met kunst en cultuur. Dus dat is het enige kader wat er is. Nou, daar maken we geld voor vrij. Daar proberen we ook geld vanuit het Rijk voor vrij te krijgen. Dus verder gaan wij ons niet bemoeien met onderwijsprogramma's op scholen.
Meneer Kokker, nog even in tweede instantie.
Dat niet bemoeien met onderwijsprogramma's, dat lijkt me op een bepaalde manier heel verstandig voor de provincie. Tegelijkertijd doen wij wel aan kennismaking met cultuur. En zoals de heer Derksen eerder vandaag ook al aangaf, jezelf op de hak kunnen nemen, of zelfspot, of spot richting een ander. Het is toch wel heel eigen aan onze cultuur en daar hebben we cultuuruiting in. En het is prima dat kinderen daar op een neutrale, open manier mee kennis maken.
Sorry, mevrouw de Hond, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik heb nog een vraag aan de heer Kok hierover. Want ik heb net een heel verhaal betoog gehoord van de VVD over de kerntaken van de provincie en wat daar allemaal wel en vooral niet toe behoort. En nu stelt de heer Kok eigenlijk voor om ons te bemoeien met het onderwijsprogramma op scholen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Ik zie niet gelijk de link met onze kerntaken in dit geval.
Misschien eerst meneer Kokke en daarna meneer Van Muilen komen op de vraag van meneer Kokke. Meneer Kokke.
Dank voorzitter. Ja, richting mevrouw De Hond. Op het moment dat zij dit niet wil, dan moet ze ook acuut stoppen met de provinciale financiering van cultuureducatie. Zelfs in de tijd dat de PvdA niet in het college zat, zijn we daar als VVD van afgebleven.
Goed, dank u wel. Meneer Van Muilen, kom.
Ja, het blijft een beetje zo dat het, als we het hebben over de cultuureducatie, dat het gewoon vraaggericht is op wensen van het onderwijs. En daar wordt ruimte voor geboden vanuit ons als provincie. En als de scholen met dit thema iets willen doen, ja, dan kan dat. Maar dat bepalen scholen gewoon zelf. En het gebeurt ook al voor een deel. Motie 95 gaat om...
Ja, voorzitter, mag ik als indiener van de motie...
Meneer Derksen, ja,
ja, die redeneringen van de heer Van Muilenkom, dat is natuurlijk wel een cirkelredenering. Want we moeten ons niet met het onderwijs bemoeien, maar we doen het toch met cultuureducatie, omdat we dus dan een opdracht meegeven die dan wel weer van de school afkomen. Overigens niet van de kinderen, want die van mij die zijn naar zo'n voorstelling geweest en die vroegen in godsnaam wat ze hadden meegemaakt. Maar is het niet heel belangrijk om, als we het cultuur-educatie noemen, we kunnen ook overeenkomen wat mij betreft dat we ermee stoppen nu. Dat zou ook fijn zijn. Prima. Maar als we het al cultuur-educatie noemen, is het dan niet belangrijk dat we een van de belangrijkste zaken die wij hebben als West-Europese, westerse cultuur, namelijk de vrijheid van meningsuiting en het kunnen bedrijven van spot, bij grote groepen van de samenleving voor het voetlicht brengen. Want het gaat niet helemaal goed. En is dat dan niet veel belangrijker dan dat jongens en meisjes naar iemand zitten te kijken die een groeiende palmboom nadoet? Dan weet ik wel wat er belangrijker is. En ik zou kiezen voor dat eerste.
Goed, meneer Van Muilen, kom.
Ja, u mag voor het eerste kiezen. Maar wij hebben als provincie ervoor gekozen om kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur. En... ja, we vinden het onderwijs echt het onderwijs en die moet zelf bepalen wat ze doen en hun programmering. Als we het hebben over de volgende motie, over het projecteren van een cartoon op of in het gebouw, op het gebouw. Ja, het punt is, we zien dit als een gevoelig onderwerp. En wij denken dat het projecteren van een cartoon op een gebouw geen bijdrage levert aan een goede discussie over dit onderwerp. Dus daarom ontraden wij deze motie.
Voorzitter, wat kan er in hemelsnaam gevoelig zijn aan een tekeningetje?
Nou, het is denk ik niet zomaar een tekeningetje. Je bedoelt daar iets mee te zeggen.
En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat je dat tegenwoordig in bepaalde plekken van het land niet meer kan. En we moeten daar pal voor staan dat we dat niet accepteren. Dus dat moeten we als overheid zeggen, jongens, hier is de grens. Dat doen we niet. Cartoons, spot, kritiek, iemand uitmaken voor van alles en nog wat. Dat moet best kunnen in dit land. Je mag elkaar gewoon de maat nemen. Dat hoort bij ons. Dat hoort bij een volwassen samenleving waar je niet gelijk op je lange tenen voelt staan. Sterker nog, waar je gaat wijken voor geweld. Daar moeten we pal voor staan. Dat hebben ze in Frankrijk gedaan. Ze hebben die cartoon die ik voorstel, hebben ze op een groot gebouw geprojecteerd. Dan zijn ze niet zo laf.
Goed. Ik zie mevrouw Boelhouwer en daar mevrouw Lejeune die even willen reageren. Dat neem ik aan op meneer Derksen. Mevrouw Boelhouwer.
Ja, nou ja, ik wil eigenlijk heel graag, ik wil gedeputeerde bedanken voor het antwoord. Want het levert geen enkele bijdrage om hier dat nu op de muur te gaan projecteren. Terwijl ik vind je, net als de heer Dirks, alles moet kunnen zeggen. Maar daar heb je geen plaatje nu voor op de muur nodig. Er is op alle scholen in Nederland gesproken met leerlingen. Daar is een vraag van uitgegaan van de ministeries. Daar hoeven wij nog niet eens dunnetjes overheen.
Mevrouw Lejeune.
Ja, eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk zijn we voor vrijheid van meningsuiting. En inderdaad, zelfspot is fantastisch. En ik vind eerlijk gezegd, Charlie Hebdo vind ik ook een geweldig leuk blad. Ik lig echt in een deuk om sommige prenten. Maar dat is nog wat anders dan dat je hier als provinciebestuur op de muur van je provinciehuis daar een prent moet projecteren. Dat is gewoon provocatie.
Goed. Meneer Van Muilenkom vervolgt.
De microfoon is uitgevallen. Het onderwerp rookgasfilters is een motie ingediend door de SGP, D66 en GroenLinks, dacht ik. Nee, GroenLinks heeft ook nog vragen over gesteld, zo moet ik het zeggen. Sorry, de ChristenUnie. Nee, D66 en SGP, sorry.
Geef
het antwoord daar. Ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp. Want als je kijkt naar luchtverontreiniging en de ervaring daarvan, dan is houtrook, en nu het stookseizoen is nu weer begonnen, is dat een van de grootste ergernispunten en ook echt mensen die er echt klachten van hebben. Dus wat dat betreft goed dat dit onderwerp aan de orde wordt gesteld. Ik wil toch wel een paar belangrijke constateringen doen. Eentje is... voor particulieren zijn er nog geen rookgasfilters die goed uitontwikkeld zijn. Dus en dan merk je wel dat er sommige filters zijn. En dan merk je dat ze op nieuwe installaties nog wel functioneren. Maar vooral de ouderen niet. Eigenlijk wil je aan de slag doen als mensen dat zo nodig toch willen doen. Dat hout stoken. Dat mensen een nieuwe kachel kopen die efficiënter is en schoner is en meteen een filter erop zetten. Dus, maar goed, dit is iets wat volop in ontwikkeling is. En dit is ook een van de onderwerpen die in onze uitvoeringsagenda Schone Lucht zit. En ook bij het Schone Luchtakkoord, wat wij ook mede ondertekend hebben, een belangrijk aandachtspunt is. En in dat Schone Luchtakkoord is nu de aandacht heel veel gericht op voorlichting. Mevrouw Boelhouwer, dacht hij van links, die heeft dat ook, de stookalert, hè, hoe staat dat daarmee? Nou, die stookalert is inmiddels sinds oktober 2019 actief, ontwikkeld door de RIVM en KNMI. Vorige week was de eerste keer in het nieuwe stookseizoen dat de stookalert was aangegeven. Het was in twee noordelijke provincies, omdat de blijkbare weersomstandigheden zo waren van, ga nu alsjeblieft niet die kachel stoken, want dan blijft het allemaal hangen en hebben mensen heel veel klachten. Tegelijkertijd zeg ik ook dat de stad Utrecht is ook nu bezig om na te denken over schone, goede luchtkwaliteit. En ook daar zijn ze aan het afwegen hoe dat goed in te vullen met goede maatregelen. En die goede maatregelen, dat is voor een deel is dat die tips, die campagne. Ze zijn ook aan het kijken, moeten we subsidie gaan verlenen of niet? Maar eigenlijk zijn ze tot dezelfde conclusie gekomen. Maar het is wel een onderwerp wat volop in ontwikkeling is. Ook van in het kader van het Schone Luchtakkoord. En... De motie op zich nu subsidie te verlenen, die wil ik ontraden. Maar ik wil wel in het eerste kwartaal volgend jaar terugkomen met welke ontwikkelingen zijn er nu en wat is nu de stand van zaken en hoe we dat kunnen doen. En wat zijn misschien de accenten die we wel kunnen leggen. En de vraag, als er subsidie moet komen, moeten wij dat doen of moet de gemeente dat doen?
Meneer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Dat is eigenlijk precies wat de motie vraagt. Die vraagt om van kennis om hoe dat de rookgasfilters via een subsidieregeling bij kunnen dragen. En kom dan mee met een voorstel. En als je een beetje googelt en in Duitsland ook ziet. In Duitsland heeft lang niet iedereen een gloednieuwe kachel. Maar is er wel een rookgasfilter zelfs verplicht. Die jaarlijks ook nog eens een keer geïnspecteerd moet worden. Dus het argument van ja, er zijn geen geschikte rookgasfilters. Dat vind ik wat wankel, maar zoek het rustig uit. Dat is wat de motie vraagt en kom dan met een voorstel als dat bij kan dragen. En dat maakt eindelijk schone lucht, wat dus jarenlang al voor overlast zorgt, behapbaar. En maakt het ook voor ons tastbaar dat we daar meters op gaan maken.
Ja. Nou, dan moet u denk ik even kijken of u de motie net even iets aan kan passen, dat ik er wel mee uit de voeten kan. Want u zegt eigenlijk van, ga kijken wat er mogelijk is om hier iets aan te doen. En neem mee wat de kansen zijn met de filter, begrijp ik. Dus. De heer Derksen die had in het kader van schone lucht nog vragen gesteld over het Schone Luchtakkoord, ook de biomassa. Het is heel moeilijk iets te zeggen over biomassa's en wat het dan betekent qua luchtverontreiniging, levensduurverkorting. Één ding is mij wel duidelijk geworden, dat luchtverontreiniging, dat zijn berekeningen uit 2016 geweest, dat het een levensduurverkorting gaf van 9 maanden. dat als je kijkt hoeveel mensen overleden er nou jaarlijks ten gevolge van luchtkwaliteit, dan zijn het in Nederland 11.000 mensen. En als je kijkt naar de ziektelast die er is en ook mensen die in het ziekenhuis komen, dan is roken is met 9,4% koplopen, maar een tweede is 3,5% is de luchtverontreiniging. Dus er zijn wel degelijk getallen en ook dat luchtkwaliteit een hele belangrijke factor is. Dan heb ik het laatste onderwerp, voorzitter. Dat is de museumhaven en de bruine vloot, de botters. Motie 109. Hier hebben we SGP, CDA en ChristenUnie. Ik wil tegen de indieners zeggen dat we de nood en de situatie in Bunschoten heel goed herkennen. En daarmee varend erfgoed ook een plek gekregen in het steunpakket wat we hebben opgesteld. En er liggen nu ook 9 aanvragen vanuit stichtingen die met botters bezig zijn bij die externe adviescommissie die nu die aanvraag aan het beoordelen is. En ook in onze cultuur- en erfgoednota krijgt het varend erfgoed ook de aandacht. Is het eigenlijk ook zo dat we zeggen van nou, daar moeten we meer aandacht aan gaan besteden. En het is niet toevallig. Dat is eigenlijk wel toevallig, maar mensen gaan deze komende week in gesprek met de diverse stichtingen en ook met de gemeente in Bunschoten om te kijken wat de vraagstukken zijn in Bunschoten. Wat kun je doen aan behoud en ook het publieksbereik voor de botters en de museumhaven. Als ik kijk naar vervolgens en wat we willen doen, is eigenlijk het gesprek aangaan nu. En in begin volgend jaar met een voorstel komen, het eerste kwartaal. En dan wil ik eigenlijk een aantal dingen meenemen. OCMW is bezig met een nieuwe tranche op het gebied van de cultuur en de cultuursector en de coronaperikelen. Waar mogelijk ook de botters aandacht gaan krijgen. Daar ben ik op zich wel heel blij mee. Daarnaast gaan wij ook zelf onze eerste tranche van de steunmaatregelen gaan wij evalueren. Nou, die commissie is nu volop bezig om alles te beoordelen. We hopen dat ergens einde van het jaar die evaluatie op poten te hebben, zodat we er ook met u weer begin volgend jaar over kunnen spreken. En dan moeten we gaan kijken van wat is nu geslaagd en hebben we dingen gemist voor de tweede tranche, het volgend jaar. Wat verder nog gevraagd wordt, dus ik wil u daarover informeren wat de stand van zaken is met al die punten die erbij zitten. Het derde beslissing gaat echt over een beleidsvisie op gebied van varend erfgoed. Ik ben eigenlijk niet voornemens op om elke tak van erfgoed een beleidsvisie te maken. Want we hebben net een nieuwe cultuur- en erfgoednota waarin het onderwerp aan bod komt. Wat onderdeel van uitmaakt is dat ik in Q2 met nieuw museumbeleid kom. We hebben nu een museumbeleid dat beperkt is op een paar grote musea. We komen met nieuw museumbeleid. Dan gaan we in eerste instantie naar alle musea in de provincie Utrecht kijken. En vervolgens kijken van wat zou nou goed zijn waar de provincie aandacht aan moet besteden. En dan komt de museumhaven natuurlijk ook in beeld. En ik denk dat dat ook een heel goed moment is om te kijken wat we voorstellen we kunnen doen. Maar ook te kijken wat dat betekent. Wat u vindt hoe we met de museumhaven in Bunschoten om moet gaan. Dus niet alleen voor de museumhaven Bunschoten doen, maar het museumbeleid in de volle breedte. En tot slot de mevrouw Hoek van
Vijf. Misschien op dit punt, meneer Van Dikkenberg.
Ja, voorzitter, ik begrijp wat de gedeputeerde zegt. Maar ik vraag bewust om een visie op dat varend erfgoed. Omdat we merken, hier in de Staten is het al een paar keer erover gegaan. En iedere keer is het net niet genoeg voor een duidelijke borging van varend erfgoed. En het museumbeleid, dat snap ik. Alleen er liggen in Vreeswijk ook wat boten bij een museum. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, wat de heer Van Schie vanmorgen al aangaf, in Vianen, de sleepbootdagen. Er zijn dus een aantal maritieme gemeenschappen, waaronder ook Bunschoten met een hele belangrijke rol, waar varend erfgoed een rol speelt en wat onder druk komt te staan, met name bij de oude onderhoudsintensieve botters. Dat echt onder druk komt te staan. En dat vraagt dus een visie meer op de... Want die zijn niet als museum verenigd, want je gaat niet op bezoek bij museum BU 57. Maar daar kun je wel mee varen. En dat is dus het verschil. En daarom zou ik ze los willen zien van de
van het museumbeleid en wel echt daadwerkelijk daar op de visie focussen. Van, hoe gaan we daar op lange termijn mee om? Ten meer ook omdat Bunschoten dat ook geadresseerd heeft. Van, nou, dat is een van de problemen. En volgens mij kunnen we, als we in gesprek raken met die partijen, kunnen we daar juist een plan neerleggen dat we op lange termijn ook een beleidslijn hebben en verwacht dan geen heel visierapport, maar wel een beleidsvisie van oké, wij kunnen daar op die en die facetten kunnen we het verschil maken.
Ja. Nou, ik ben zelf nog niet voor die derde stap. Ik ontraad hem gewoon, want we hebben meer vormen van erfgoed. We hebben ook industrieel erfgoed. We hebben immaterieel erfgoed waar we aan het willen besteden. Dus, en ik, ja, om dan voor elke vorm van erfgoed een notitie te maken. Dus ik zou echt zeggen van, ik wil u, de gesprekken gaan we aan. We komen in het eerste kwartaal terug met even wat zijn nou de mogelijkheden. Ook vanuit landelijke regelgeving of landelijke regels die er gaan komen. En we komen in het museumbeleid. En dan kunt u altijd nog even uw mind opmaken. Dat u denkt van nou, dit is te weinig of te veel. Want we komen daar in het eerste half jaar met een voorstel. 50 plus had nog iets gevraagd over kleinere musea en inkomstenderving, huurinkomstenderving, mevrouw Hoek. Ja, die kunnen gewoon, met betrekking tot het steunpakket wat er nu ligt, kan dat aangevraagd worden, want ook huurinkomstenderving is daar onderdeel van. Dus ja, dat is het steunpakket voor bedoeld geweest. En als mensen dat niet in hebben gediend voor de eerste tranche, dan moeten ze kijken voor de tweede tranche, want het valt wel onder.
Helder. Mevrouw Hoek, nog even op
ja,
dit
heel
punt.
Even. Ja, het is niet alleen huur, maar het is ook soms de ruimte die geboden wordt voor verschillende activiteiten. En ook wel weer gesubsidieerd, soms door de gemeente. Maar ja, op dit moment, of dat evenementen gedaan worden altijd, concertjes en dergelijke, wat ook allemaal op dit moment niet doorgaat. Dus het is meer dan alleen de huur. Het gaat ook om bijvoorbeeld de catering en dergelijke, wat men misloopt, drankjes. Nou, het is veel breder dan alleen huur. Maar ik had nog een andere vraag, voorzitter, als u me nog even toestaat. Ik stak net mijn hand al op. Dat ging nog over dat varend erfgoed. Misschien zou er toch een aparte passage opgenomen kunnen worden van de Tjalken. Ik heb het er vorige keer ook al breed over gehad. En toen had ik nog een leuk voorstelletje. Om toch te kijken hoe we daar coulanten mee om kunnen gaan voor wat betreft lichtplaatsen. En dat is, soms is er wel een lichtplaats. Maar het liefst heeft men dus die Tjalk het dichtst bij de omgeving waar men zelf woont. Soms is het tegen een andere boot aan om het in de gaten te houden. Omdat er toch wel heel veel, juist vanaf het water, veel vandalisme, et cetera, gebeurt.
Dank u wel, mevrouw.
Ja, dat wil ik voor pleiten. Dank
ik kijk
u, voorzitter.
Even, er is ook nog een interruptie van mevrouw Koelewijn. Mevrouw Koelewijn, gaat uw gang.
Ja, goedemorgen. Ik geef mijn interruptie door naar Dirk Boswijk.
Nou, het was even spannend, maar
zo doen we dat.
Meneer Boswijk, gaat uw gang.
Nee, voorzitter, kijk, ik hoor wat de gedeputeerde zegt en ik denk dat we helemaal niet zo ver van elkaar af liggen. Eigenlijk zegt u van, er zijn drie beslispunten, punt 1 en 2, daar kan ik mee uit de voeten. En punt 3 zegt u eigenlijk, ja, ik wil niet een aparte beleidsvisie alleen op het varend erfgoed en alleen op de botters in Bunschoten. Nou, daar kunnen we allemaal mee leven, we verwachten ook niet één apart rapport, maar we willen wel extra benadrukken dat we wel, als het in die museumvisie komt, of nota, hoe het mag heten, maar dat het wel echt een prominente plek heeft. Want wij hebben wel vaak het gevoel dat het toch een beetje een ondergeschoven kindje is. Dus als wij dit veranderen in de motie, dat we zeggen, nou, u komt in Q2 met die museumvisie, met apart, dat u apart prominent stilstaat bij die botters in Bunschoten, dan kunnen we dat aanpassen. Dan kunnen we misschien wel elkaar tegemoet komen. Dat zou in ieder geval wat ons betreft wel enorm helpen.
Goed, meneer Van Muilenkom.
Ja, twee dingen. Want één ding was even, beslispunt 1 kom ik op terug. We gaan het gesprek aan. En ik kom met u, ik bied u informatie aan de eerste kwartaal over de stand van zaken met allerlei regelingen en zo. Dus er staat een voorstel. Dus ik kom gewoon met een notitie. U mag zelfs mee doen wat u wil. En inderdaad, we gaan naar alle musea kijken in de provincie. Waaronder ook de museumhaven. Dus ook die. En dan kunnen twee dingen zijn, want het wordt een heel grote spoil prominence, of we zeggen van niet of heel mager. Maar die gaat u zelf vaststellen. Hè? Dus ik bedoel, laten we gewoon met een voorstel komen. En volgens mij heeft u nadrukkelijk bepleit dat dit aandacht moet krijgen. Dus,
Mooi. Voldoende, meneer Van Muilenkom. Dank u wel. Dan kijk ik heel eventjes. Het is nu weer bijna 7 uur. 7 uur diner. Maar we kunnen ook de heer Schadelee vragen om nog zijn antwoord. Is dat praktischer, zodat u ook tijdens de dinerpauze wellicht even kunt overleggen met elkaar over wat het college in volledig heeft. Dus meneer Schadelee, als hij aanwezig is, mag hij binnenkomen. Meneer Schadelee is aanwezig. Van harte welkom. En hij start met de beantwoording van de door u gestelde vragen. Meneer Schadelee.
Dank u wel, voorzitter. Fijn om u even in het echt te zien en na de hele dag digitaal naar u gekeken te hebben. Volgens mij kan het makkelijk in die 7 minuten, voorzitter, voordat we gaan eten. Dus, ik heb verschillende onderwerpen. Ik begin met recreatie. Daar zijn 2 vragen over gesteld en 1 motie over ingediend. De vragen kwamen van de PvdA. Dat ging over de drukte in de natuur. Nou, ik wijs u nog een keertje op, en dat is een beetje zendtijd reclame, op de druktemonitor die we als provincie hebben gelanceerd afgelopen zomer. Die afgelopen week ook is ontdekt door sommigen van u nog. Het is nooit te laat om zoiets te ontdekken. En op die druktemonitor monitoren we en laten we ook beheerders en andere mensen in het gebied invullen een paar keer per dag hoe druk het is in het gebied. En daarmee proberen we ook een beetje sturing te geven. Daarnaast hebben we coördinatie via de veiligheidsregio Utrecht. Ik denk dat daarnaast de drukte die we hebben gezien de afgelopen tijd en ook tijdens de eerste lockdown in onze groene natuurgebieden ook wel laat zien hoe groot de behoefte is aan groene natuur, aan recreatie in groene gebieden. En ik denk dat daarom ook goed is dat we het programma Groen Groeit mee hebben. Daarnaast werd er iets gezegd vervolgens in een debatje wat wel interessant was over hoe kom je nou bij die natuurgebieden? Nou, parkeerterreinen staan vaak vol. Dus het is goed om te kijken naar parkeerterreinen bijvoorbeeld. Maar ook, het valt mij altijd wel op hoe ontzettend veel mensen gaan recreëren, een stuk gaan wandelen, maar dan die paar kilometer naar zo'n wandelgebied met de auto afleggen. En dat is ook wel een van de redenen dat we samen met de veiligheidsregio een campagne opzetten, waarin mensen worden opgeroepen om dichtbij te recreëren, maar ook te kijken naar de manier waarop ze op die recreatieterreinen komen. En daar werd ook nog iets gezegd, ik meen dat dat door de SP was, over van, kan je dan ook met OV bij die recreatieterreinen komen? Het schijnt dat we een aantal jaar geleden een proef hebben gedaan met letterlijk recreatielijnen. De credits moeten naar iemand anders gaan. Ik zie het, sorry. Dat we recreatielijnen hebben gehad met bussen. Maar die zijn, dat was niet zo'n succes. Dat hebben we vrij snel weer opgegeven omdat er gewoon weinig gebruik van werd gemaakt. Maar er zijn in het verleden ook wandelbrochures geweest die wandelroutes aanbevolen van OV naar recreatiegebieden. En het is denk ik wel een goed idee om te kijken of we daar online wat mee kunnen. We hebben recent een wandelnetwerk gelanceerd met ook websites en zo. Nou, dat we daar eens even naar kijken van hoe kunnen we dat goed laten aansluiten op OV. Daarnaast hadden we een motie.
Ja, mevrouw Poppen even.
Ja, dat waren hele mooie wandelroutes. En dan kwam je op zaterdag aan in Woudenberg. En dan was inmiddels het openbaar vervoer afgeschaald. En dan was er geen bus meer. Stond je op zaterdagochtend of op zondagochtend in Woudenberg of op plek.
Nou, dat laatste, dat schrappen we uit het verslag, mevrouw Poppen. Meneer Schadelee gaat verder, misschien niet op deze casuïstiek ingaan.
Nee, maar dat is wel het voordeel natuurlijk van dat als je dat digitaal gaat doen, dan kan je daar ook een beetje op bijsturen. Een brochure druk je eens in de zoveel jaar en dan heb je wel eens een keer een wijziging die je over het hoofd ziet. Er was een motie over zakelijk toerisme van de VVD en die zou ik graag willen omarmen. Sterker nog, ik heb komende vrijdag al een gesprek met een groep ondernemers uit die sector. Ik koppel dat graag naar u terug wat daar de uitkomsten zijn van dat gesprek. Aan de andere kant is het denk ik ook wel weer goed om de verwachtingen een beetje te temperen. Want
de verwachtingen, de prognoses voor het komend jaar voor de zakelijke toeristische markt, met name de internationale toeristische markt, zijn natuurlijk niet zo rooskleurig. Hè? Ook als we met z'n allen een spuitje krijgen en dat coronavirus eronder komt, dan nog zal het best wel even duren voordat we met z'n allen weer dat zakelijke internationale toerisme los hebben. Maar in die zin, de motie kan ook omarmen en het gesprek gaan we zeker aan. Het is gewoon belangrijk om te kijken wat wij als provincie kunnen doen voor deze sector. Dan ga ik naar het programma VTH. De BOA's werden aangedragen via een motie, meen ik, van de SP. Nou, dat vind ik een prachtige motie. Hè. Dit verdienen deze mensen echt zo'n bonus. Dus ik zou hem helemaal willen omarmen. Ik had intern ook al die vraag uitgezet van, hey jongens, de gemeente Utrecht doet dat. Kunnen we daar ook wat mee doen? Het is wel goed dat we even kijken naar de precieze uitwerking. Want ja, die BOA's zijn bijvoorbeeld in dienst van de RUD. Nou ja, als alle deelnemers aan de RUD zeggen van we gaan die BOA's een bonus geven, dan hebben ze straks een hele grote bonus. Op zich is het ze gegund, maar we moeten even kijken van wie betaalt wat. En qua uitwerking is ook wel even de vraag van welke BOA's bedoelen we dan precies? Want ze hebben een behoorlijke groep BOA's bij de RUD, waarvan een relatief klein deel BOA's zijn die echt in de buitengebieden druk zijn geweest. Maar daarnaast heb je ook BOA's die bijvoorbeeld bij bedrijven hebben moeten controleren of andere taken hebben gedaan die minder last hebben gehad, om het zo maar even te zeggen, van COVID-maatregelen en die niet in de weekenden en in de avonduren door onze recreatiegebieden aan het jagen zijn geweest op mensen die te dicht bij elkaar zaten. Dus die uitwerking moeten we even naar kijken, maar de gedachte daarachter zou ik heel graag willen omarmen. Dan het onderwerp participatie. Daar zijn een paar korte vragen over gesteld, met name door GroenLinks en ook door de ChristenUnie. Daar zal het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een bijeenkomst worden georganiseerd. Een vervolg op de bijeenkomst die we eerder dit jaar hebben gehad over participatie, ook voor het opzetten van die participatienota. En de oproep van GroenLinks nemen we daarin natuurlijk ook mee. Hè, die er met name op zag van ja, probeer nou zoveel mogelijk mensen te betrekken. Haal dan niet alleen de usual suspects je provinciehuis in, maar kijk of je er creatief in bent. Nou, voor mij moeten we gewoon per beleidsterrein kijken van wat zijn de groepen die je over echt wil spreken en hoe kan je die met de juiste inzet van communicatiemiddelen hier naar binnen halen. En daarnaast, en dat was voor mij ook een vraag die u stelde, werken we ook aan een soort één loket gedachte door een online platform te lanceren waar mensen ook worden geholpen om burgerinitiatieven bijvoorbeeld te nemen. He, dus dat mensen daar niet zelf achteraan moeten, maar dat je via een webpagina dat makkelijk mogelijk maakt als provincie. Maar het is denk ik goed als we daar het eerste kwartaal van het nieuwe jaar uitgebreider over spreken inhoudelijk. Dan komen we op het onderwerp mobiliteit. En het is denk ik goed als ik de moties en amendementen langsloop die door u zijn ingediend. De eerste die ik op mijn lijst heb staan is een motie van de VVD. Dat ging over Utrecht als de economische draaischijf van Nederland. Nou, die zou ik op zich willen omarmen ook. Hè. Wij zijn als provincie staan we aan de lat voor een integraal mobiliteitssysteem. Hè, wat in samenhang moet functioneren. En dat dragen we ook uit op het moment dat we aan een BOMeertafel zitten. Of op het moment dat we met allerlei partners samenwerken in UNET. Dus ik denk dat die samenhang belangrijk is. Ik zou hem wel ietsje breder willen trekken. U hangt hem nu in uw motie heel erg op aan De taak als economische motor, het belang van bereikbaarheid voor de economie. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen waar bereikbaarheid evengoed ook belangrijk voor is. Dus als we hem in die wat bredere samenhang mogen verstaan, dan zou ik die wel kunnen omarmen. Dan hebben we een motie. Dan ben ik er eentje vergeten net bij recreatie. Zie ik nu dat het gaat over de recreatieschappen. Dat was ook een motie van de VVD. Die zou ik ook kunnen overnemen. He, dat gaat over van, nou ja, hoe gaan we nou met elkaar dat gesprek aan over de perikelen rond Ermen, rond de toekomst van de recreatieschappen. We hebben daar de afgelopen weken allerlei bestuurlijke rondes over gehad. He, met zeg maar de DB-leden van die recreatieschappen. Hoe gaan we nou, hoe zien wij de toekomst van ons schap? En hoe zien we dat ook in onze opdrachtgevende taak richting Ermen? In december hopen we daar, zeg maar, als DB van de schappen een klap op te geven. En daarna komen we, dus dat zal zoals u in de motie ook vraagt, rond de jaarwisseling zijn met een voorstel naar u, waarin ook wel de verschillende opties zijn uitgewerkt. Hè. Dus u krijgt niet een take it or leave it voorstel, maar wel van, nou ja, dit zijn zo'n beetje de smaken. En wij denken dat dit de goede richting is.
Het is altijd heel lastig, hè, want je bent natuurlijk met een hoop gemeentes. En als provincie vorm je samen zo'n recreatieschap. Dus wij gaan daar niet alleen over, om het zo maar even te zeggen. Maar dat is wel rond de jaarwisseling komen we daar met een statenbrief naar u toe. Waarin we ook dat gesprek inhoudelijk aan kunnen gaan. Dan waren er twee moties. Die waren van de SP. En die gingen over het OV. Amendementen, excuus. Klopt. En ja, het eerste punt. U zet natuurlijk heel sterk iedere keer in op. Dit college is bezig met afbraak van het OV. Ja, dat wil ik nogmaals. Maar ik vind het belangrijk genoeg om het toch nog een keer te herhalen, voorzitter. Bestrijden. Ik ben het daar echt niet mee eens. Wij hebben afspraken met het Rijk waar we ons aan te houden hebben om in aanmerking te komen voor die rijksvergoeding. Wij hebben daar echt al de raad voor randen opgezocht van kunnen we zoveel mogelijk laten rijden. De meeste provincies en vervoersregio's kiezen voor een afschaling van ongeveer 10%. Wij zitten op 8%. En u benadrukt ook in uw bijdrage hier, maar ook in de amendementen, het op een manier alsof het probleem is dat we geen geld steken in het OV. Niet geld is het probleem. De reizigers, of liever gezegd het ontbreken van reizigers, dat is nu het probleem. Dus wij zijn dat niet aan het afschalen omdat we geen geld hebben of omdat wij daar zin in hebben. We zijn aan het afschalen omdat we met een COVID-pandemie te maken hebben, waardoor er bijna geen reizigers meer zijn, waardoor we het toch wel verstandig vinden. En dat was ook wel wat in het debat al naar voren werd gebracht, om niet iedere lege bus in zijn volle glorie de hele ronde te laten rijden.
Mevrouw Poppen.
Ja, dat snap ik wel. Maar er wordt aan het netwerk gesleuteld. Er wordt aan het netwerk geknabbeld. En dat krijg je niet meer terug. Die mensen raak je kwijt en die krijg je nooit meer terug. En een lege bus rijden, dat is natuurlijk in principe niet zo geweldig. Maar heel veel mensen die normaal in die bus zitten, zitten nu in een auto. En die moet je terug zien te krijgen. En als je in het netwerk afbreekt en je laat mensen een andere route rijden die langer duurt, waar ze meer voor moeten betalen, dan houden ze hun autootje nog even. En dan gaan ze niet terug in het openbaar vervoer. En daar zijn wij zo bang voor. Het openbaar vervoer, dat netwerk, dat moet je op poten houden. En komt er 10 keer in een uur een bus ergens, dan kan je er best 5 keer van maken. Maar je moet geen lijnen opheffen. Dat is ons betoog.
Meneer Schadeleen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het hier belangrijk om een onderscheid te maken tussen de lijn en het netwerk. Volgens mij willen wij een heel netwerk in stand houden, wat alle plaatsen in onze provincie zoveel mogelijk blijft bedienen. Dus er moet een netwerk zijn. Alleen dat zal soms betekenen dat we inderdaad, en we hebben dat echt zoveel mogelijk proberen te voorkomen, maar dat je soms toch een lijn schrapt, wetende dat er een goed alternatief is. En dat is een netwerk. En dat alternatief betekent inderdaad soms, en dat zal u mij dan tegenwerpen, dat een reiziger iets verder moet omreizen en daardoor inderdaad meer kosten maakt. En dat vind ik natuurlijk heel vervelend. En ik heb u ook al meerdere keren gezegd dat wij ons stinkende best doen om die reiziger weer terug te winnen. Maar op dit moment is de realiteit dat dat gewoon niet kan en niet te verantwoorden is.
Maar die reiziger, die krijg je niet terug op die manier. Dat is het hele probleem. Wat je kwijt bent, ben je kwijt. Dat heeft al zo vaak bewezen, die mensen die raak je kwijt. We hebben het ook even gehad over Houten en Leidse Rijn. Leidse Rijn gingen pas openbaar vervoervoorzieningen maken toen iedereen daar al 2 auto's hadden. Nou, en het openbaar vervoer dat loopt helemaal niet zo lekker in Leidse Rijn. Hebben ze in Houten veel beter gedaan. Maar die eerste periode hebben ze allemaal met verlies gereden daar. En dat hebben ze bewust gedaan om dat goed op poten te zetten. En nu moeten we dus bewust geld steken om die lijnen op overeind te houden. Want anders ben je die mensen kwijt.
Goed. Ik denk voldoende duidelijk geworden. De gedeputeerde die reageert nog en vervolgens denk ik zijn beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik deel de angst van mevrouw Poppen, voorzitter. Maar volgens mij hebben we gewoon met een paar dingen te maken die we niet in onze hand hebben. En in Leidse Rijn heeft het natuurlijk wel wat langer geduurd, hoop ik, dan we nu met die coronacrisis te maken krijgen. Dus ik mag hopen dat niet zoveel jaar gaat duren als dat we Leidse Rijn misschien met wat minder stations hebben laten zitten. Maar volgens mij roepen wij dit niet over onszelf af, omdat wij geen ambitie hebben om te investeren in OV. Die ambitie heeft dit college absoluut. Maar we hebben nu gewoon te maken met hele ingrijpende maatregelen om een hele ernstige ziekte in controle te krijgen. Wat gewoon betekent dat een deel van de mensen inderdaad kiest voor de auto omdat ze dat veiliger vinden voor hun eigen gezondheid. Terwijl die bus heus dan nog wel, zeker in de begintijd, die rondjes bleef rijden. Maar mensen willen er niet in zitten vanwege persoonlijke overwegingen die te maken hebben met hun gezondheid. En niet met wel of niet het aanwezige vervoersaanbod. Dan is er nog het nodige ook gewisseld, ook in het debat wat daarna volgde over mogelijke meerkosten OV. Ook mevrouw Bietig die stelde daar een vraag over. He, wij verwachten dat wij komend jaar als provincie niet meer kosten maken voor het OV. We hebben wel over die meerkosten en die hebben dan te maken met wegvallende reizigersopbrengsten. Afspraak gemaakt met het Rijk. Nou, die afspraak met het Rijk, daar bent u als goed is ook over geïnformeerd. Of anders volgt die informatie nog deze week. Hè, via een uitgebreide statenbrief ook over het vervoerplan 2021. Maar we krijgen geld van het Rijk voor het OV. En dat is gegarandeerd tot 1 juli. Daar hangt een heel pakket aan maatregelen en afspraken mee samen. En wij denken dat we daarmee ook financieel gedekt zijn op de manier die nu in de begroting aan u wordt voorgesteld.
Ogenblikje, mevrouw Bietig wil een interruptie plegen. Mevrouw Bietig, gaat op gang.
Dank u wel. Ik zal mijn camera even uitlaten. Ik denk dat meneer Schallelee mij verkeerd heeft begrepen. Ik had het over de kosten voor de reiziger. Ik ben bang dat die zullen stijgen om te compenseren dat er steeds minder reizigers door de coronacrisis zijn. En ik zag nergens terug hoe we van plan zijn dat op te vangen. En de vraag is eigenlijk, is dat wenselijk volgens u?
Meneer Schallelee?
Nou, die laatste vraag is een makkelijke. Dat is wat mij betreft niet wenselijk. Maar ik weet ook niet of uw analyse helemaal klopt. Anders dan dat je soms reizigers iets moet laten omrijden omdat een specifieke lijn is uitgevallen waardoor ze een wat langere route moeten volgen. Maar het is in ieder geval van alle afspraken die nu gemaakt zijn rond het OV absoluut niet de bedoeling dat die verhaald worden bij de reiziger. Dat is juist de reden dat het Rijk nu inspringt en Rijk en provincies hun stinkende best doen om die vervoerbedrijven in de benen te houden. Dus het is niet de bedoeling dat we dat afwentelen op de reiziger. Dan ga ik verder, voorzitter, met de andere moties en amendementen die nog zijn ingediend. Er was een amendement over het kwaliteitsnet goederenvervoer van de VVD. Dat ging over de volgorde van bullets bij paragraaf 5.5.1. Die zou ik willen overnemen.
Sorry, ja, ik ben wat aan het turen op mijn scherm, maar volgens mij wil mevrouw Bietig nog even reageren. Mevrouw Bietig, gaat op de gang.
Ja, inderdaad, dank u wel. Ik was inderdaad bang van, hebben wij voldoende afspraken inderdaad om te zorgen dat die kosten niet gaan stijgen? Maar waar ik het zeker ook over had, is waar ik net met mevrouw Poppen over heeft gehad, is dat hier en daar natuurlijk lijnen geschrapt worden, is dat de reis voor mensen wel duurder wordt als ze op die manier een langere reis of een omweg moeten maken.
Oké, dank u wel. Meneer Schadeleen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voor mij ben ik op dat punt net ingegaan. Hè. Dat is inderdaad een punt wat mogelijk kan spelen, maar wat we voor mij zoveel mogelijk moeten zien te vermijden door dat netwerk zo goed mogelijk in stand te houden. Hè, dus nogmaals, het is niet onze ambitie om op dat punt kosten te laten landen bij de reiziger. Dan wil ik, voorzitter, gaan naar de motie die is ingediend door 50PLUS en de VVD over cameratoezicht, de ANPR en ook criminaliteitsbestrijding. Die zou ik toch wel willen ontraden. We hebben pas een behoorlijk uitgebreide informatiesessie gehad over informatieveiligheid in relatie tot allerlei digitale hulpmiddelen. We hebben daarbij volgens mij ook heel uitvoerig meegenomen wat kan nou qua privacywetgeving en wat kan niet. Nou, wat hier in deze motie wordt gevraagd kan nadrukkelijk niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij zoveel mogelijk samenwerken met het Openbaar Ministerie binnen de kaders die de wet daarbij geeft. En daarbij hebben we te maken met de wet politiegegevens die ons opdraagt dat op het moment dat het OM ons een specifiek verzoek doet, gelieerd aan een specifieke overtreding en die aan allerlei vereisten wordt voldaan, dan moeten wij als provincie bepaalde gegevens overleggen. Hè. Dus wij doen dat wel. Alleen de vorm die hier in de motie gevraagd wordt van ons, daar zijn gewoon juridische belemmeringen die maken dat dat niet mogelijk is.
Mevrouw Hoek.
Ja, ik heb toch signalen gekregen dat men er wel positief, er is ook overleg geweest.
dat die waarschijnlijk overgenomen zou worden. Dus ik begrijp nu even deze kanteling niet.
Misschien, ik heb de heer Schadelee gevraagd om het standpunt van het college ten aanzien van die motie mee te delen, mede namens mij. Dus dat wekt misschien de verwarring, want er is even overleg met mij geweest over die motie. Klopt, ja.
Nou, misschien is het wel goed als ik dan, voorzitter, nog iets meer uitleg geef over wat we wel doen. Hè? Want er is bijvoorbeeld sprake van ondermijnende criminaliteit, waar wij als provincie op allerlei beleidsterreinen ons voor inzetten om dat te bestrijden. Daarnaast, en de financiering daarvan, daar doen wij als provincie onder andere ook in mee. En ik noem bijvoorbeeld ook wat we doen in het kader van de Bibop, weerbaarheidsscans die we doen bij vrijkomende agrarische bebouwing. Dat soort dingen, dat doen wij. Daarnaast heb je verkeersonderzoek, wat wordt gedaan met die permanente kentekencamera's. Daar heb je die landelijke regelgeving zoals ik die net noemde. Dus dat is echt helemaal geregeld en gereguleerd via de wet politiegegevens. Waarbij de privacywetgeving gewoon geen ruimte biedt voor ons als provincie om op voorhand van alles te delen met het Openbaar Ministerie. Maar wel andersom, als het Openbaar Ministerie met gerichte verzoeken komt, dan gebeurt dat wel. Dus het is denk ik belangrijk te benadrukken wat wij allemaal wel doen. Maar de specifieke opdracht die u stelt in deze motie, die kan gewoon puur vanuit wetgeving rond privacybescherming niet. En nou, daar kunnen wij van alles van vinden. Daar kunnen we ook dingen over uit, daar kunt u als staat ook iets over uitspreken. Maar dat is wetgeving waar we als provincie niet over gaan. En het is denk ik niet goed om op dit punt. Het is soms goed om raadvoorhanden op te zoeken, maar op dit punt ga je echt gewoon heel erg buiten de kaders van wat kan.
Mag ik een voorstel doen, voorzitter?
Jazeker, ga de gang.
Is het misschien een goed idee? Ja, ik moet natuurlijk ook overleggen met de VVD, maar ik gooi het maar even in de groep. Dat we hem aanhouden en dat we misschien toch nog met elkaar in gesprek kunnen gaan om te kijken wat kunnen we dan wel doen. Dan hoeft het niet nu, dat we hem even aanhouden en in gesprek gaan. Kijken van hoe kunnen we toch een vorm vinden in overleg met elkaar om toch... Misschien niet alles, maar wel een gedeelte. Want kijk, die camera's zijn er. En sowieso is dat kentekenregistratie ook... Ja, dan heb je ook gegevens. Want dat kan je zo opzoeken, doet de politie ook. Dus misschien moeten we nog een keertje om de tafel gaan zitten om te kijken van wat kunnen we wel. En ik weet niet of de VVD hiermee...
Ik zie een interruptie van meneer De Breij, dus ik ga zo het woord geven. Maar u
voorzitter.
Ja.
U zegt
maar hoeven we dan nu niet verder in discussie te gaan?
Dat is aan u. Hè? De gedeputeerde heeft namens GS geantwoord. Meneer De Breij, gaat uw gang.
Voorzitter, puntje van orde. We zouden om 7:00 schorsen.
Ja,
dat zou 7 minuten duren, de bijdrage van de heer Schadelee. Ja. We zijn inmiddels al 22 minuten onderweg.
Dit is de een na laatste motie. Ik geef even snel meneer De Breij het woord. Ja,
verdorie, dan ben je een keer aan het woord tijdens zo'n lange dag. En dan is een ordevoorstel, maar meneer De Droog heeft helemaal gelijk. Ik proef net zoals mevrouw Hoek wel de intentie om te kijken waar de mogelijkheden wel liggen. Dus ik denk dat het goed is om deze motie even aan te houden. Om bijvoorbeeld de commissaris te vragen wat er wel mogelijk is om bijvoorbeeld in geval van vermiste personen, vermiste kinderen... Kijken of we op een snelle manier dan die camera's kunnen gebruiken voor opsporing. Dus als we die toezegging zouden kunnen krijgen, dan denk ik dat de VVD en 50PLUS die motie zullen aanhouden.
Overleggen, dat kan ik dan zeggen, is altijd mogelijk. Dus die toezegging hebt u. Meneer Schadelee gaat snel door met de laatste puntjes.
Ja, ik was net iets optimistisch. Ik heb er nog wel een stuk of 5-6 moties en amendementen voorzitten. Dus ik doe het toch maar even aan verwachtingsmanagement. Deze motie van 50PLUS, dat gaat over proefplaatsen van geluidswerende middelen. Ja, als u die motie aanneemt, dan doet u de bewoners daar echt tekort. Want ik heb in de laatste commissievergadering, toen daar insprekers waren uit Spengen en Woudenberg, heel veel dingen toegezegd die veel verder gaan dan wat in deze motie staan. Dus u mag deze motie indienen. Dan kunnen we ook, daar gaat u echt wel micromanagement invulling geven aan welke paal we welke maatregel moeten gaan nemen. Ik zou die ten zeerste willen ontraden. Omdat wat wij van plan zijn, denk ik veel beter tegemoet komt aan wat de inwoners hebben gevraagd. Er ligt nog een motie van de VVD over de noodrem OV-concessie. Die zou ik willen ontraden. Het verlenen van de concessie en ook even het besluit over verlengen. Dat is nadrukkelijk een bevoegdheid van het college van GS. Maar wij gaan die bevoegdheid natuurlijk niet op ons eigen houtje nemen. Zo kent u ons inmiddels wel, hoop ik. En wij proberen u steeds zoveel mogelijk mee te nemen in alle ontwikkelingen die er op dat punt zijn. Dus er is recent een vrij uitvoerige statenbrief op dit punt genomen, gestuurd. En wij nemen u als staten daar ook gewoon zoveel mogelijk in mee. Maar de noodrem zoals u die nu voorstelt, dat is denk ik ook een beetje ingewikkeld juridisch en naar mijn idee niet nodig. Dan is er een motie over het instrumentarium rond mobiliteit van het CDA. Nou, ik snap de frustratie en ik deel ook wel de frustratie. Het specifieke voorbeeld van Renen, dat was een politieke wens vanuit de Staten. Hè, op basis waarvan.
Meneer Schadelij, meneer De Jager heeft een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard even in reactie op de woorden van de gedeputeerde op onze motie, noodrem OV-concessie. Ik zie eigenlijk niet in waarom wij als staten niet, voordat het definitieve besluit genomen wordt door GS, geïnformeerd kunnen worden over de meer inhoudelijke kant van hoe dan de uitvoering van die concessieverlenging plaats gaat vinden. We hebben daar zeker over gesproken, maar dat was op hoofdlijnen, meer over het idee en of het juridisch haalbaar was. Maar zoals wij hebben aangegeven vanuit onze kaderstellende en controlerende taak, zouden we heel graag en het heel fijn vinden ook meegenomen willen worden voordat dat besluit definitief wordt genomen, om daar toch gewoon mogelijk ook in dialoog een goed gesprek over te kunnen hebben. Los van waar de formele verantwoordelijkheid ligt. Ik wil vragen aan de gedeputeerde of dat mogelijk is.
Dank u wel, meneer Schadelij.
Ja, zeker, voorzitter. Dat was ook een beetje de aard van de toezegging die ik net deed, maar die we voor mij ook al eerder hebben gedaan. Dus wij nemen u daar zoveel mogelijk in mee. Maar in deze motie wordt vrij specifiek uitgesproken dat we het moeten voorleggen via een zogenoemde voorhangprocedure aan uw staten. En die specifieke formele stap, die zou ik niet willen ingaan. Maar natuurlijk wil ik u wel daar zoveel mogelijk in meenemen en ook daar op de geëigende momenten statenbrief over sturen, zodat u tijdig in staat bent en in de gelegenheid bent om daarover te spreken en daar dingen ook in mee te geven aan ons college. Dan ga ik toch naar de motie van het CDA. Het voorbeeld van Renen noemde ik even. Daar deden wij als staten volgens mij via motie een politiek aanbod.
Welk nummer, voorzitter?
Ik heb hier geen nummer, maar het instrumentarium mobiliteit. En het ging onder andere over een tunneltje bij Renen. En hoe gaan we er nou mee om als wij met een gemeente iets afspreken? En de gemeente trekt zich terug op het moment dat ze daar de financiën niet meer voor hebben, bijvoorbeeld. Volgens mij hebben wij op zich een breed scala aan instrumenten. Het is denk ik goed als ik u in een memo daar even over informeer. Van wat voor instrumenten hebben we nou precies? Maar die tunnel bij Renen, dat was een motie van onze staten, van uw staten destijds. Om Renen aan te bieden een tunnel aan te leggen op die plek. Maar wel met cofinanciering. En daarvan heeft Renen, de raad, op een gegeven moment van gezegd van ja, dank u wel voor het aanbod. Maar wij zitten zo krap bij kas. Wij kiezen ervoor om geen gebruik te maken van het aanbod. Dus daar was in die zin nog niet een uitgewerkt plan waar we een overeenkomst onder hadden liggen of iets dergelijks. Maar het is denk ik wel goed als ik u via memo informeer in het type overeenkomsten die we hebben in de verschillende stadia bij planvorming rond mobiliteit.
Meneer Wijntjes.
Dat voorbeeld van Renen mogen we zien voor zijn. Er zijn ook andere voorbeelden waar het niet gelukt is een afspraak met de gemeente te verzilveren. Deze motie is voorzichtig gesteld. Het is meer de algemene strekking. Als wij met de overheden zaken doen, niet alleen het Rijk, maar ook met andere gemeenten. Denk aan het hele IBO-gebeuren. Dan moet je op een zeker moment in een proces, moet je naast allerlei mooie zweverige afspraken met elkaar, op een zeker moment moet je met elkaar overeenkomst afsluiten, want anders is het de dood in de pot. Want er zijn van die projecten waarbij, die u nu bespreekt, huidige GS met het huidige kabinet of het huidige college, of het huidige college van BMW, dan zijn we via verder, zit er een ander GS, zit er een ander college, et cetera, en we zijn nog steeds niet helemaal rond. Dan zijn we 8 jaar verder en nog steeds niet. En dat moet dus niet zo, want dan zijn we ontzettend veel aan het praten en heel weinig aan het doen. Dus dat is de gedachte die erachter zit.
Ja, voorzitter, en die gedachte deel ik helemaal. Hè. En ook de frustratie die daarin zit, hè, dat je dat natuurlijk niet wil. Maar we hebben daar, naar mijn idee, best een breed scala aan soort type overeenkomsten, zeg maar, met oplopende zwaarte. Op zich heb ik in die zin geen probleem met uw motie. Maar ik doe u de toezegging dat we een memo opstellen, waarin we gewoon nu even meenemen van wat hebben we nu allemaal voor smaken en hoe gaan we daar nu mee om. En dat zou een prima kapsel kunnen zijn voor een bespreking in een commissie. Maar als u de motie aanneemt, ja, dan zult u ongeveer hetzelfde krijgen, denk ik. Ja. Dan hebben we een amendement over veilige verlichting voor fietspaden. Nou, die is natuurlijk heel sympathiek en volgens mij heb ik zelf, ben ik daar een warm voorstander van het goed verlichten van fietspaden. Maar we hebben daar in 2019 een soort knelpuntenanalyse op gemaakt, hè, van wat zijn nou plekken waar de verlichting slecht is en waar dat aandacht verdient. En dat zijn we nu nauwgezet aan het afwerken, dat lijstje. Dus feitelijk doen we al wat u in het amendement opdraagt. Alleen in het amendement zeg je van ja, creëer daar een bestemmingsfonds voor. En daarvan zeg ik van nou, dat is niet nodig, want we hebben dat gewoon in de begroting op een goede manier belegd. Zodat er ook gebeurt wat uw achterliggende vraag is. Namelijk zorg dat fietspaden goed verlicht worden. Dan was er een motie van GroenLinks over de routeplannen voor speedpedelecs. Die zou ik wel kunnen omarmen.
Mevrouw Hoek. Ja.
Ter verduidelijking, want er zijn twee moties. Nee, de ene is een motie en de andere is een amendement. Met dezelfde vraag kwam ik achter. Van de VVD is er een zo'n motie. Maar en van 50+. Wie bedoelt er nu? Die van 50+ of die van de VVD? Of heeft u ze gewoon samengevat? Ben ik wel toebereid hoor.
Ja, inderdaad. De VVD had voor mij ook een amendement. Hè. Dat heet veilig op de fiets. Als ik het goed heb. En ja, die zou ik ook willen ontraden. Omdat die één punt er ook heel erg uit ligt. Terwijl we volgens mij in een bredere context al oppakken dit punt. Hè, dus inderdaad, dat geldt eigenlijk voor allebei de moties. We pakken dit achterliggende punt al op. En het fonds zoals u dat voorstelt is daar dus niet bij nodig. Dan had ik al iets gezegd over de motie van GroenLinks over de routeplannen voor speedpedelecs. En dan de laatste die ik nog heb is de motie voortgang multimodale knooppunten van de VVD. Die zou ik...
Ogenblikje, meneer Schadelij, meneer De Jager heeft een interruptie.
Ja, dank u voorzitter. Ja, toch nog even kort. Ik begrijp wat de gedeputeerde zegt op ons abonnement veilig op de fiets. Tegelijkertijd is het nou juist bedoeld om expliciet aan te geven, net zoals de bermaanpassingen wordt genoemd als een doelstelling voor dit college, om expliciet ook aandacht te vragen voor de veiligheid op de fiets en voor het aanbrengen van moderne markeringen. Dat vonden we wel in de geest van hoe het opgesteld staat in de begroting. En ja, ik vind het dan een beetje te kort uit de bocht dat de gedeputeerde zegt, ja, dat voegt niks toe. Graag daar nog één korte reflectie op, voorzitter. Dank u wel.
Meneer Schadelij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer De Jager heeft daar gelijk. Nee, ik was iets te kort uit de bocht. Maar proberen soms qua tijd ook een beetje tegemoet te komen. Eigenlijk ligt u in dit amendement één aspect er heel erg uit. Terwijl wij eigenlijk zeggen, van, ja, je hebt best een brede scala aan dingen die bepalen of een fietspad veilig is of niet. Dat gaat ook over, is een berm vergevingsgezind of niet? Zijn de rijrichtingen van elkaar gescheiden of niet? En allerlei andere inrichtingskenmerken. Dus ik zou hem liever in dat wat bredere scala willen bekijken. Want op zich, het doel wat u hier ook weer in noemt, hè, veilige fietspaden, dat onderstrepen we van harte. Hè. En ook daar kan ik weer terugvallen op die knelpuntenanalyse die ik net noemde, waarin we dus ook die hotspots wel degelijk met elkaar goed voor de bril hebben, denk ik. En dan is de laatste de motie voortgang multimodale knooppunten. Nou, dat belang onderstrepen wij. Hè. Wij zijn op allerlei manieren bezig om die knooppunten zo goed mogelijk te ontwikkelen. En die temporisering ziet er op zich niet op dat we zeggen van nou ja, we gaan daar een beetje in achteroverleunen, want we vinden het allemaal wel, het mag wel rustig gaan. Nee, juist niet. Alleen soms moet je eventjes de pas inhouden om weer goed overzicht te krijgen en om te kunnen versnellen. Dus we gaan de komende tijd wel extra capaciteit inzetten, zodat ik in 2022 en 2023 weer kan versnellen rond die knooppunt. En dan komen we op dat moment ook met een voorstel naar je toe. Hè, maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat in het debat werd genoemd over Lunette Koningsweg is daar zo'n voorbeeld van. die zit echt nu nog in de studiefase, waarin we ook met het Rijk en met de gemeente aan het praten zijn over waar komt die precies, hoe pas je dat precies goed in, wat voor participatietraject volg je daarbij. Dus temporisering heeft op zo'n soort knooppunt bijvoorbeeld geen invloed. Hè? Dus ik denk dat wij wel echt tempo erin houden. Alleen qua begroting hebben we gezegd van nou, komend jaar kunnen we even temporiseren, zodat we de jaren daarna kunnen versnellen.
Ogenblikje, een interruptie om meneer De Jager.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap wat de gedeputeerde zegt. Tegelijkertijd mag ik dan misschien toch vragen om een toezegging in de geest van onze motie, dat er tijdens de zomernota nog een keer gekeken wordt of het toch niet mogelijk is om zaken te versnellen, te intensiveren. Wat wellicht ook vertaald kan worden naar toch meer uitgaven in de tweede helft van dit jaar en het jaar daarna. Dat lijkt mij in de geest van wat we met elkaar beogen. En als de gedeputeerde kan toezeggen dat hij daar in ieder geval op die manier open naar gaat kijken, dan zouden we daar heel blij mee zijn.
Meneer Schadelijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij zitten we dan in dezelfde geest te denken en kan ik u dit toezeggen. Dus het lijkt me goed dat we daar bij de zomernota 2021, die gaat over het jaar 2022, daar met elkaar naar kijken. En ik ook gerichte voorstellen doen, of in ieder geval inzicht geven in wat kunnen we op wat voor momenten doen om dit te versnellen. Dus die toezegging doe ik, voorzitter. Dat was hem.
Dank u wel, meneer Schadelee. Als er... Ja, mevrouw de Koert.
Ja, ik ben eigenlijk benieuwd of de gedeputeerde onze vraag over de verbetering van de Oost-Westverbinding kan beantwoorden. De Oost-Westverbinding in het Groene Hart.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn inderdaad nog wel wat meer vragen gesteld waar ik nu toch omwille van de tijd even aan voorbij ben gegaan. Die Oost-Westverbinding, ik denk dat een van de belangrijkste Oost-Westverbindingen die is die we nu hebben tussen, als we het hebben over spoorverbindingen, die tussen Leiden en Utrecht. Daar zijn we op dit moment met de provincie Zuid-Holland in het traject om te kijken van kunnen we daar, wat kunnen we daar doen om dat te versnellen. En het is denk ik goed dat ik u daar op toezeg dat we een statenbrief u sturen waarin we u daarin meenemen. Hè, van wat voor maatregelen zijn er nou in beeld en wat zou dat eventueel kosten? En hoe verdelen we dat met elkaar?
Dank u wel. Ja, voldoende. Goed, dan stel ik voor om de vergadering te schorsen tot een half uur is genoeg, dinerpauze, tot 8 uur. Dan heropen ik deze vergadering om 8 uur en ik wens u eet smakelijk.